Mijn naam is Mette Tevelde en tegenover mij zit...
Wilbert. En ik heb vrij veel last gehad van neerslachtigheid, eigenlijk nog steeds wel in het leven. En depressies. En volgens mij gaan we dat proberen op te lossen.
We gaan jou redden.
En de rest van de mensen.
En de rest van de mensen. Ja.
Wie redt Wilbert? Dat is de vraag. Wie helpt hem bij de kwesties en problemen van vandaag?
Luister naar Wie redt Wilbert en de rest van de mensheid. Een podcast van de VPRO voor NPO Luister.
Misschien zit je nu wel lekker thuis. Thuis, die ene plek alleen van jou. Waar je kiest voor wild gaan spelen met je hond. Helemaal losgaan op keiharde muziek zonder dat iemand het ziet. Of relaxed gaan. Ploffend op de bank met jouw favoriete podcast. Jij kiest voor gaan. Ook thuis. Met je FBTO woonverzekering weet je dat je goed zit. Check fbto.nl. Jij kiest FBTO.
Dag lieve leuke poezelige, poepige, snoeperige honingbilletjes. Welkom bij Damn Honey. De podcast over shit waar je als vrouw van deze tijd mee moet dealen.
Mijn naam is Marilotte.
En ik ben Nidia.
En dit is aflevering 73.
En vandaag bij ons in de studio een gast die we al voor lange, lange, lange tijd op onze wensenlijst hadden staan. Namelijk Twan Lagro Jansen. Welkom Twan.
Hallo.
Nou kan ik me voorstellen dat er luisteraars zijn die denken, klinkt interessant. Maar wie is die vrouw dan? Nou, ik heb een biootje. Ze is arts en medisch deskundige op het gebied van vrouwengeneeskunde en vrouwspecifieke aandoeningen. En ze is hoogleraar vrouwenstudies medische wetenschappen aan het Radboud UMC Nijmegen, inmiddels met emeritaat. In de jaren 70 werd ze de eerste vrouwelijke huisarts in Nijmegen. En sindsdien is ze een pionier in de strijd voor gendersensitieve zorg. En dan zijn we er nog niet eens, want ze richtte ook nog eens de Gelderlandse tak op van Centrum Seksueel Geweld. Oftewel, de persoon om mee te praten over alles rondom man-vrouw verschillen in de gezondheid. Welkom.
Hallo, nogmaals.
Hallo, allebei.
Leuk dat je er bent.
We gaan het straks hebben over seksspecifieke zorg en gendersensitieve zorg. Maar eerst, zoals altijd, hoe ging jij de femimist in, Nidiaatje?
Nidiaatje.
Nidiaatje.
Ik zal het je eens vertellen. Het is af en toe zo dat ik er niet helemaal uitkom. Dus dan de dag voor de opname denk ik, nou, wat heb ik nou eigenlijk gedaan de afgelopen tijd? Dus ik klopte even aan bij mijn vriend en ik zei, hallo, weet jij misschien, kan je eens meedenken, is er iets gebeurd? En terwijl we dat gesprek hebben, zegt hij, wat zie je er sexy uit? En vervolgens ging ik vertellen aan hem dat ik er niet sexy uitzag. Want ik had mijn haar vast en ik had een soort oude badjas tot op mijn knieën.
En die bril, die eeuwige
mijn bril had ik al. Maar ik ging dus aan hem vertellen tijdens een gesprek over de femimist ingaan, dat ik er heus niet sexy uit kon zien. Want ik voldeed het niet aan de, ja, hoe de media dan sexy vrouwen eigenlijk neerzet.
Dat standaard idee
is toch
van
wel
wat
weer
sexy is.
Hilarisch.
Echt. Typisch.
Ja, hè?
Ja.
Hoe zit het met jou?
Nou, het is eigenlijk een gedeelde femimist wij hebben.
Dat is waar.
Want de laatste tijd zijn er opeens mannen die ons becomplimenteren met onze podcast. We waren laatst in de Decathlon en ik was mijn sportbroekje aan het afrekenen. En toen zei de medewerker die ons hielp, een mannelijke medewerker die ons hielp, oh, jullie zijn van Damn Honey, superleuke podcast hebben jullie. Dus ik zat al zo, ik sowieso zit ik al zo van, oh my god. Maar wat ik dus toen wel dacht was, maar je bent
een man. En kan je dat dan leuk vinden? Kan je dat dan interessant vinden?
En dat was dan één voorbeeld. Maar toen hadden we, denk ik een paar dagen later, toen liepen we door mijn straat. Nidia kwam even ophalen, want we gingen even koffie halen, geloof ik, of zo. En toen stond een buurman, een buurman in de buurt van mijn huis. Ik kende hem niet. Die zei, hey, jullie zijn van Damn Honey, toch een leuke podcast. En toen was ik weer zo helemaal flabbergasted dat een man luistert.
Ja.
Ik ben gewoon de hele tijd zo helemaal zo, why? Ja.
Maar heel leuk dat jullie luisteren.
Echt heel leuk, hartstikke gewaardeerd. Ik hoop dat jullie dit ook horen, want het heeft indruk gemaakt.
Zeker,
ja.
Leuk.
Twan.
Ja, ik heb een ander voorbeeld. Dat is, en ik denk dat dat wel heel diep geworteld is bij mij, ondanks al mijn praktijkervaring als huisarts natuurlijk. Dat is, iemand vertelde mij vorige week, iemand die ik niet heel goed ken, maar toch wel aardig ken. En die zei, en die had een, die heeft een kindje van een jaar of twee. Een jongetje. En die was gescheiden. En die zei, goh, ik noem maar even een andere naam. Mm-hmm. Ik heb Jantje heb ik... die gaat bij zijn vader wonen. Want eigenlijk, om eerlijk te zijn... ik heb er helemaal niks mee. Ik hou eigenlijk helemaal niet van hem. En dat is wel een... ik vind hem gewoon geen leuk kind.
Ja.
En dat is wel iets heel diep geworteld, denk ik. Ook wel wat aan vrouwen wordt toegeschreven. Dat moedergevoel of het moederschap, zal ik maar zeggen, wel iets is wat je eigenlijk bijna van nature zou moeten hebben.
Ja.
En waar je enorm op afgerekend wordt. En dus ook in mijn gevoel, terwijl ik beter zou moeten weten, dat ik echt even dacht van, oh ja, ja, hoek, het kan. Ja, ja, het kan dus ook.
Ja.
En, nou ja, dat geeft ook aan dat we, ja, vind ik dan zelf, ik moet veel beter kijken naar wat het betekent en ja, wat het betekent. Ja,
ja.
Wel of niet moeder worden, dat vind ik keuzes die, hè, dus dat is het punt niet. Maar als je een kind hebt, dat je dan, dat je het eigenlijk niet zo'n leuk kind vindt. En eigenlijk heel dapper heeft zij ervoor gezorgd dat er iemand is die het kind wel leuk vindt. Dus eigenlijk heel goed, maar ik moest het toch even slikken.
Ja, en denk je dat het dan, stel het was een vader geweest die dat had gezegd, was het gevoel
minder,
anders geweest?
Ja, was minder geweest dan dat het een moeder is. Ja, beslist.
Ik zit ook te denken dat ik dat misschien zou hebben.
Heel goed voorbeeld.
Ja.
En het is ook zo, het wordt toch ook altijd zo verteld van ja, maar als je dan als dat moederinstinct, dat is zo sterk, dat is zo...
Ja
dat hoeft natuurlijk
dat
niet
is
bij iedereen
niet
zo te zijn.
Ja, nee. En dat is natuurlijk wel een enorm taboe. Om dat uit te spreken. Terwijl dat bij mijn mannen veel minder is.
Ik had hier laatst nog een korte documentaire over voorbij zien komen. Ik ga proberen hem te vinden in de show notes te zetten. Maar ik kan niks beloven. Maar toen dacht ik ook al van, oh, dit is ook een onderwerp waar wel meer aandacht naartoe zou mogen.
Ja. En dat het niet direct is in het kraambed. Hè, dat heb ik ook wel gezien. Hè. Dus het is natuurlijk zo'n bevalling. Het is heel overweldigend.
Dat is ook wel goed om een keer te horen.
En dus dat niet gelijk je het gevoel hebt van... dit is mijn kind, hè, dit hoort bij mij, daar moet ik voor gaan zorgen. En zo, dat is wel wat bekender, hè, dus dat het een tijdje duurt. Maar dit was echt gewoon helemaal van haarzelf uit.
Ja.
Ze vond het niet zo leuk, kind.
Ja, dat kan, natuurlijk.
Ja. Tijd voor post.
Tijd voor post.
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 Post. Eerst een leuk bericht.
Een leuke post.
Een leuke post. Hi, geweldige, fantastische, inspirerende meiden. ik wil graag iets met jullie delen waar ik best wel trots op ben en wat me door jullie is gelukt. Ik liep eerder deze avond buiten met mijn vriend en ik werd gecatcalled. We liepen door een straat en een man fietste ons tegemoet en riep, toen hij al voorbij was, dat ik een lekker ding was en hij maakte kusgeluidjes naar me. Heel snel ging er door me heen, godverdomme, nee, ik wil dit niet. Wat kan ik nu doen? Doorlopen, negeren, iets doen. En toen dacht ik ga iets doen. Dit is mijn kans om alles wat ik gehoord en gelezen van Damn Honey heb in de praktijk te brengen. Dus ik ging stilstaan en draaide me om naar hem, keek hem aan en zei verder nog niks. De man in kwestie stopte met zijn fiets en brabbelde iets als, ja, je kan wel zo naar me gaan kijken, maar het is gewoon een compliment hoor. Waarop ik riep, best wel hard, want er was een goede afstand tussen ons. Maar ik dacht, fuck it, iedereen mag het horen. Doe gewoon niet. Het is geen compliment. Ik zit er niet op te wachten. Ik loop hier niet over straat om zogenaamde complimenten te krijgen. Stop ermee. Doe het gewoon niet. Yes.
Heel goed.
Oh, heerlijk. Tussendoor hoorde ik hem wat onverstaanbaars brabbelen, maar ik had mijn zegje gedaan, dus draaide ik me om en ik liep weer verder. Ik voelde me zo gefrustreerd en voelde me echt shaken, maar voelde me anderzijds ook trots op mezelf. Een dikke shout-out naar mijn fantastische vriend die mij lekker mijn zegje liet doen en vervolgens zei dat hij het fucking lauw vond wat ik allemaal zei en dat hij super trots op me was. Dus ja, kleine overwinning wel. Echt dankzij jullie dikke liefde. Liefst Annika.
Zo leuk.
Oh, maar vooral dat... even kijken. Ik doe het gewoon niet. Het is geen compliment. Ik zit er niet op te wachten. Dit heb ik ook wel eens geroepen op straat. Omdat je gewoon alles wat je denkt, wat normaal dan gezegd wordt, laat je er gewoon uitgaan. Och, dat voelt zo heerlijk. Ik weet precies wat er door je heen ging, Annika. Oh, I love it.
Mooi.
Heel goed.
Ja, ook mooi om te zeggen zelf dat ze zegt dat je shakte daarna. Want als je dit soort dingen doet die je niet gewend bent, dan voel je toch altijd een beetje trillerig.
Krijg je toch wel zo'n adrenaline kick ervan. Ja.
Oh, lekker bezig.
Oké, gaan we naar de brief. En de brief, dat gaat over seksueel grensoverschrijdend gedrag. Dus voor de luisteraar die dat niet wil horen, even een paar minuutjes verder skippen. Daar komt ie. Lieve dames van Damn Honey. Ik ben 22 jaar oud en ik ben verslaafd. Inmiddels ben ik bijna 2 jaar clean van alcohol en drugs. Yay me! En heb ik mijn leven 180 graden gedraaid. Tijdens mijn gebruik had ik een lieve vriend. Een gewone vriend, niet boyfriend, met wie ik veel muziek maakte. Hij was wat ouder en vond mij leuk. Ik zag hem niet op die manier, maar als ik onder invloed was, zoende ik wel met hem. Dat was niet oké van mij, want zonder dat het mijn bedoeling was, speelde ik met zijn gevoelens. Tijdens mijn gebruik heb ik ook veel andere shit geflikt die echt niet oké is. Ik ben absoluut geen heilige. Na mijn kliniekopname kwam hij voor het eerst weer bij me op bezoek. En het gesprek ging een bepaalde kant op. Ik vroeg, en dan ga ik even hier een nepnaam zelf bedenken. Ik ga gewoon ook weer Jan gebruiken, net als net. Ik vroeg, Jan, hebben wij ooit meer gedaan dan alleen zoenen? En zijn ogen werden groot van verbazing. Weet je dat niet meer? Vroeg hij. Eerst dacht ik dat hij me liep te stangen, maar zijn gezicht stond ernstig. Met andere woorden, ik heb seks gehad zonder dat ik me er iets van kan herinneren. Ik barstte in huilen uit en hij probeerde me te troosten, maar ik wilde niet dat hij me nog aanraakte. Ik voelde me walgelijk en schaamde me. We hebben het er nog even over gehad en hij zei dat hij het erg vond dat ik me zo voelde. Hij zei sorry dat ik me zo voelde. Hij verontschuldigde zich niet voor het feit dat het gebeurd is. Hij zei, ik had ook gedronken, ik was gewoon op zoek naar affectie en jij gaf mij die. En jij was op zoek naar steun en troost en dat gaf ik jou. En dat vind ik denk ik nog het ergste, dat hij er zo simpel over dacht. Hij heeft 2 weken voordat ik de kliniek inging en ik op mijn kwetsbaarst was, daar gebruik van gemaakt. Hij werkt notabene in de hulpverlening bij daklozenopvang, waar hij met veel verslaafden te maken heeft. Dan moet hij toch weten dat ik niet in staat was om een heldere keuze te maken? Ik heb hierna gezegd dat ik hem een tijdje niet wilde zien en het moest verwerken. Na een break van 3 maanden nam ik weer contact op omdat ik onze vriendschap miste. Ik zei tegen mezelf dat het allemaal niet zo erg was. Het is Jan, die zou zoiets nooit met verkeerde bedoelingen doen. We hadden weer contact, maar het voelde niet zoals vroeger. Ik merkte dat ik om kleine dingen kut ging doen. Tegen alles ging aantrappen en ik ergerde me aan de stomste dingen. Ik denk dat het was omdat ik hem toch nog niet heb vergeven. Of niet heb kunnen vergeven. Hierdoor is onze vriendschap nu ook beëindigd. Of ja, verwaterd. Ik vind het lastig dat hij nu vrolijk verder gaat met zijn leven, denkende dat ik hem heb vergeven en dat er niks aan de hand is, terwijl ik er eigenlijk nog heel erg mee zit. Wanneer ik het er met vrienden en vriendinnen over heb, noemen zij het simpelweg misbruik, omdat seks onder invloed consentloze seks is. In het begin, toen ik weer contact met Jan had, verdedigde ik hem tegenover mijn vrienden die het misbruik noemden. Nu weet ik niet wat ik ervan denk. Ik heb naar mijn herinnering inderdaad niet toegestemd, maar ik kan me voorstellen dat dit wel zo is geweest omdat ik stom dronken was. Ik vind het heel naar om überhaupt het woord misbruik in deze situatie te overwegen, want zo erg is het toch ook weer niet? Is het dat? Hoe zien jullie dit? Moet ik hier iets mee? Het is iets dat steeds vaker door mijn hoofd spookt en ik twijfel aan alles. Ik hoop dat jullie een antwoord voor me hebben en keep up the good work met jullie podcast. Liefs. Van een dappere briefschrijver.
Heel. Echt goed dat je dit zo hebt opgeschreven en zo duidelijk en op een rijtje en echt dapper. En nu zijn wij natuurlijk heel benieuwd naar Twan's mening hierover.
Ja.
Ja. Nou, ik vind het zelf ook dus heel positief dat er niet gezwegen is. Dus dat zij dit naar jullie schrijft, maar blijkbaar ook met vrienden en vriendinnen erover gehad heeft. En dat is denk ik een van de eerste stappen die je moet doen. Je hoeft het niet de hele wereld te vertellen, maar het is wel heel goed om het niet te maken tot iets van je eigen geheim, zeg maar. Het is wel weer heel begrijpelijk dat dat vaker gebeurt, omdat als je het niet vertelt, lijkt het ook net alsof het niet gebeurd is.
Ja,
dus dat is een punt. En wat ook gebeurt, is dat schrijft ze ook, dat is om het kleiner te maken. Och, het is ook allemaal zo erg niet. Ik moet me niet aanstellen. Hè. Ook bij sommige opmerkingen kan dat zo zijn dat je denkt van, nou, ik moet niet flauw doen. Je moet gewoon een grapje kunnen verdragen. Maar dit is natuurlijk niet een grapje. Ik kom straks, als ik van jullie de tijd krijg, kom ik nog terug over wat het feitelijk is. Maar ik wil een paar dingen wil ik zeggen. Dus behalve dat het heel goed is dat ze niet zwijgt, dat je niet zwijgt, dat is al heel erg belangrijk. Ik hoorde jou zeggen dat ze schrijft dat ze zich enorm schaamde. Dus die schaamte eigenlijk en die schuld, dat komt helemaal in dat verhaal naar voren. En
Wat ik wil zeggen is, dat heeft bijna ieder slachtoffer. Dus bijna iedereen, ook al wil zij niet zo graag als slachtoffer genoemd worden, dat willen ook heel veel vrouwen en mannen niet. Maar die schuld en die schaamte is wel iets wat gebeurt. En als je dan nadenkt over schaamte, dan is het wel vaak iets van wanneer je schaamt je ook wel als je eigenlijk ook de mindere voelt van een ander, zeg maar. Dus je durft het niet te vertellen, omdat je dan denkt dat die ander je schaamt ten opzichte van de ander. Maar het is ook wel dat je je schaamt ten opzichte van jezelf. En wat je ziet bij slachtoffers is dat ook dat zelfbeeld van dat, hoe kan het nou dat mij dat is overkomen, dat ook soms in duigen valt, zeg maar. Dus ook heel belangrijk vind ik om te zeggen, dan meen ik ook echt, iedereen kan slachtoffer worden. Mm-hmm. En als de context, als de omstandigheden er zijn, iedereen kan echt slachtoffer worden. En dat is al iets waardoor ik dan altijd hoop dat er minder schaamte is. En dan van schuld. Slachtoffer heeft natuurlijk nooit schuld. Nou, dat speelt enorm. Zij is een jong volwassene, 19 jaar. Maar voor kinderen is het echt heel belangrijk om te zeggen dat ze gewoon nooit schuldig zijn. Hoe dan ook, nooit. Ja. Ze schrijft ook nog iets heel erg moois, vind ik. Omdat ze ergens zegt dat ze gewoon een beetje vervelend is gaat doen tegen het. Dus ze belt de vriend op, een beetje vervelend. En
ik ben geen lontje. Ja.
Snel geïrriteerd en niks is goed, zou ik maar zeggen. Ja. En dat is eigenlijk dat iemand zit dan wel. En dat maakt eigenlijk maakt de verdachte of de dader maakt niet meer uit. Die zit heel erg in een vechtmodus nog. En je hebt natuurlijk niet kunnen vechten. Om allerlei redenen. Zij heeft niet echt kunnen vechten. Omdat ze gewoon... ze zegt, ik was stom dronken. Nou, dan kan je dus echt helemaal niet vechten. Ook fysiek kan je dan niet vechten. Maar ook mentaal kan je eigenlijk niet goed nee zeggen. En dat is ook, er zit dan ook een zekere verbittering in, zeg maar. Dus wat dat betreft is de zit ze dan in een stand? Of zit, ja, ik moet zeggen, zit jij, om even naar jou te praten, zit jij in een stand die eigenlijk nog kwaadheid is en verbittering is en eigenlijk in een vechtstand, terwijl de situatie op zich nu niet meer zo is? Want je zit nu niet meer in een situatie van dat je dat een verkrachting plaatsvindt.
Ja.
Dat is denk ik, dat is wel heel erg belangrijk. En op het punt wat je graag wil weten, dat is het punt van wat is dit nu? Is dit nu seksueel overschrijdend gedrag? Is dit strafbaar? Ja, dit is strafbaar. Daar is gewoon geen discussie over. Of jij dat wil gaan doen, dat is een ander verhaal. Maar dit is strafbaar. Dus iemand die niet in staat is om toestemming te geven, zal ik maar zeggen, omdat hij stom dronken is, die is strafbaar. Even, dat is de wet.
Ja, ja.
Zoals ook iemand strafbaar is van 20 die... ook al wil dat meisje een vrouw van 14 verkracht of seks heeft, zelfs seks heeft, is dan echt een strafbaar feit.
Ja.
Nou, haar ambivalentie. Hè? Want wil ik het wel doen? Wil ik het niet doen? Het was toch een lieve jongen. Dus al die excuses. En ook het wat kleiner maken dan dat het is. Misschien gaat het wel niet over de definitie van wat er precies gebeurd is. Maar gaat het erom dat jij met dit wat gebeurd is, verder kan?
Ja.
En je zegt, ik hoorde jou zeggen in elk geval in die brief, ik maak het gewoon niet goed, ik zit er mee. En ik denk dat je nu gewoon alleen naar jezelf moet kijken. Dit is er gebeurd of het is niet gebeurd. Ik weet het niet. Wat heb ik nodig nu om door te kunnen gaan? Mm. Hoe kan ik zelf weer sterk worden? Wat heb ik daarvoor nodig? Hoe kan ik mezelf toch ook wel vergeven? Mezelf vergeven. Mm. Het gaat niet om de ander, mezelf vergeven. En hoe kan me iemand helpen om een beetje uit die tegenstrijdige gevoelens om daaruit te komen? Dus ik zou je echt... als je een goed advies mag geven, dan is dat... er zijn 16 centra voor seksueel geweld in Nederland. Er moet een centrum zijn dicht bij jou in de buurt. Er zitten mensen die een counselend gesprek met je aan kunnen gaan. Gewoon de tijd voor je nemen om te kijken waar zit de knoop, zodat je verder kunt.
Hm. En is het centrum seksueel geweld is ook voor als je recent iets hebt meegemaakt,
toch? Is sowieso voor recent. Dus voor recent is echt de acute opvang. Nou, dat gun ik gewoon, of dat wil ik gewoon, dat echt iedereen bedenkt dat als 8 dagen of korter, dat je dan hulp krijgt. Hulp krijgt op medisch gebied. Hè, dus voor seksueel overdraagbare aandoening, voor een eventuele zwangerschap. Dat je vooral ook als je wil, niet als je het niet wil. Hè, want de hulp staat centraal. Maar kan je een informatief gesprek krijgen met iemand van de zedenpolitie? Die komt ook naar het centrum toe. Die spreekt met je. Dat is nog niet aangifte doen. Dat is nog samen beslissen van wil ik een aangifte doen of wil ik een melding doen. Aangifte betekent dan dat er een echt proces op gang komt. Dat ook de mensen om je heen worden bevraagd om zo hard mogelijk bewijs te worden. Maar het belangrijkste is ook dat als je dat wil, dan kunnen de sporen afgenomen worden.
Ja, ja.
En dan doet de politie, de forensisch arts, inschakelen. Die komt ook daarnaartoe. Tenminste, zo is het in Nijmegen. En die luistert naar het verhaal en die neemt sporen af. Overal daar waar van belang is dat je DNA van de verdachte kan aantreffen.
Dus dit is bijvoorbeeld ook de kleding die je aan had, ja. Die niet in de was gooien. Of,
Ja. Liefst, nou nu worden ook geen handen meer gegeven, dus dat scheelt, is bijna normaal voor iedereen. Maar eigenlijk liefst ook niet plassen, liefst ook niet eten, liefst ook niet drinken. Maar als dat je wel gedaan hebt, geeft het allemaal niet, want iedereen wil zo snel mogelijk schoon. Maar het is wel belangrijk om kleren inderdaad te bewaren en naartoe te gaan. En gewoon de zorg te krijgen waar je behoefte aan hebt. En daar wordt dan ook gekeken of je bijvoorbeeld voor ter preventie van, of om geslachtsziekte te voorkomen. Dus bijvoorbeeld om HIV te voorkomen. Ja. Dat je medicatie kan krijgen.
Ja.
Die medicatie voor HIV bijvoorbeeld, dat kan binnen 72 uur.
Ja, dus
op zich is het gewoon heel fijn om even te klikken op die site. En te kijken en gewoon aan je vriendinnen en je vrienden ook te vertellen. Van als je zoiets gebeurt, ga er gewoon naartoe.
Ja.
Maar ook voor daarna, zoals degene die jullie de brief heeft geschreven, ook voor daarna is daar hulp.
Kan er altijd terecht.
Dan ga je er niet naartoe. Dat is bijna allemaal telefonische hulp.
Ja, okay. En dan kan je daar met iemand praten en misschien samen tot een volgende stap komen.
Die consultatie.
En anoniem.
Ja. Gratis, anoniem. Die consultatieadvies heb ik echt jaren gedaan. En ik wilde net nog iets zeggen. Oh ja, maar het centrum is 24/7 open. Dus alle dagen, nacht van de week voor iedereen, jong en oud. Ja. Mannen en vrouwen.
Ja, goed. Goed advies. Ja, en dat nummer, ik ga het nog een keer zeggen. Ik heb het vaker hier gezegd. Dat is 0800-0188. En dat zet dat toch in je telefoon. Dat hebben we ook al vaker gezegd.
Ja. Ja.
Kan je niet vaak genoeg zeggen.
Eén dingetje nog over dat sorry zeggen. Omdat dat eigenlijk ook wel weer... Ik weet niet, jullie moeten eens kijken naar alle mensen op de tv om wat ze ook verkeerd hebben gedaan, hoe ze sorry zeggen. Er zijn een heleboel manieren van sorry te zeggen. En ik zie hier ook, hij zegt dus, de verdachte, hij zegt, het spijt me heel erg als ik jouw pijn heb gedaan.
Ja, het vervelend dat jij je zo voelt.
Ja, of dat jij dat zo voelt, maar dat is het niet.
Nee.
Het spijt me, ik ben fout geweest.
Ja.
Gewoon, ik ben fout geweest. Ik heb dat niet gezien. Misschien had ik het ook niet kunnen zien omdat ik ook stomdronken was. Dat weet ik niet, maar ik heb het niet gezien. Wat kan ik doen om het goed te maken?
Ja,
er moet ook iets volgen, vind ik. Hè? Ja, dat vind ik echt goed.
Nou, Twan,
mooi advies. Heel mooi, zal ik maar zeggen, dat ze niet zwijgt. Dat is gewoon al een power, zal ik maar zeggen, die ze al heeft. Waar ze mee kan starten.
En ook dat ze deze brief heeft gestuurd, dat helpt ook weer heel veel andere mensen. Dus dat zijn we heel dankbaar voor.
Ja.
Dankjewel, lieve brievenschrijver.
Dankjewel.
En dankjewel, Twan, natuurlijk.
Dankjewel. Ja, ook voor haar.
Sp-
sponsortijd.
Ja, want deze aflevering wordt hartstikke mogelijk gemaakt door Nextory.
Nextory. Even voor de duidelijkheid, dat is Nextory. En het is een Zweedse streaming service voor audio en e-books. Je vindt meer dan 300.000 boeken in de app, zowel e-books als luisterboeken.
Wij kregen regelmatig de vraag, hebben jullie boekentips? En natuurlijk hebben wij boekentips.
Uiteraard. En voor Nextory selecteerden we een lijstje met onze favoriete boeken die je via de app kunt lezen of luisteren.
En ik begreep dat jij, Marilotje, al aan de luisterbuis gekluisterd bent door een van mijn tips op die lijst.
Ja, dat klopt. Ik heb de app gedownload. Ik zag De Heks van Limbricht van Suzanne Smit staan. En ik heb het boek ook dus liggen naast mijn bed. En ik ben al 6 keer begonnen. Maar deze meid heeft de aandachtspannen van een pasgeboren garnaal. Dus ik kwam er gewoon de hele tijd niet in. En een luisterboek is dan zo de uitkomst. Want je zet hem aan en dan ga je gewoon... Nee, het is net als met een podcast. Je kent het wel. En dan ga je ook zo extra lange wandelingen maken. En extra langzaam de afwasmachine uitruimen. Omdat je gewoon helemaal in het verhaal zit. Nou, dit boek duurt ook 11 uur of zo. Dus ik heb genoeg tijd
om er echt diep in te gaan.
Precies. Maar ik zit er helemaal in. Ik waan me inmiddels vrijgevochten hoofdpersoon Entgen Luijten. Dat is een hoofdpersoon die wordt beschuldigd van heks zijn door, hoe kan het ook anders,
mannen.
En sowieso ben ik wel erg, ik wil niet zeggen gefascineerd, maar wel erg geïnteresseerd in heksenvervolgingen. Want het is een groot deel van de geschiedenis. Het is ook een deel van mijn geschiedenis eigenlijk, want het is zo'n narigheid waar volgens mij best wel heel... Of lacherig over wordt gedaan, of we weten er niet genoeg over. Want het gaat hier over door heel Europa heksenvervolgingen. Er zijn 30.000 tot 60.000 mensen, waarvan 80% vrouw, vermoord. Omdat ze beschuldigd werden van het zijn van een heks.
Ja.
En in Nederland gaat het om enkele honderden gevallen. Dus dan zou je zeggen dat valt relatief mee. Maar ja, omdat je dus als vrouw vooral heel bang was om dan... je kop boven het maaiveld uit te steken en zeg maar gewoon je uit te spreken en om anders te zijn, zeg maar, dan dat je hoorde te zijn. Het was gewoon zo'n constante angst dat je misschien als heks aangemerkt kon worden. En ja. In dat boek van Suzanne Smit, in De Heks van Limbricht, wordt dat gewoon heel... Ja, ik weet niet, ik vind het...
En het is
een waar gebeurd verhaal.
Het is gebaseerd op stukken die zij heeft ingezien. Ja. Dus, ja.
En ja, nee, ik vind het... ik zit er in ieder geval helemaal in. En ik denk ook wel dat men heksenvervolging... Ja, het is gewoon vrouwenhaat.
Het is vrouwenhaat, absoluut.
Ja. Misogynie. Ja, vrouwenhaat.
Ja, absoluut. Ja.
Nou goed, wil jij je ook verdiepen in dit waar gebeurde verhaal? Uit 1674 was het trouwens. Maak dan gebruik van de 50 dagen durende gratis trial.
En ga daarvoor naar nextory.nl/dam. En vul daar de vouchercode HONEY50 in. En je kunt opzeggen wanneer je wilt.
Nextory. Allemaal.
Nextory. We moeten het even hebben over man-vrouw verschillen in de zorg. Want de medische wereld heeft er van oudsher een handje van om vrouwenlijven te zien als een klein mannenlijf, wat niet klopt. En ik heb al eens geprobeerd om hierover uit te spreken of toen om iets over te zeggen. En toen zei ik dingen als auto-immuunsystemen. En dat klopt helemaal niet, want niet in de minste plaats omdat auto-immuunsystemen helemaal niet bestaan. En omdat we het onderwerp man-vrouw verschillen in de zorg wel heel belangrijk vinden, maar ik niet meer verkeerde dingen wil zeggen, hebben we hier Twan. Zodat je zo van, als ik dan weer iets zeg, dat jij dan kan doen van... En dan het kan verbeteren.
Dat klopt niet. Als we teruggaan in de geschiedenis, Twan, hoe werd er dan naar man-vrouw verschillen gekeken in de zorg of in de gezondheid?
Zullen we maar... hoe lang wil je teruggaan naar de geschiedenis? Want het is heel lang, denk ik, nauwelijks een punt geweest. Nou is een punt van aandacht. En ik denk dat het leuk is om te beginnen gewoon bij de eerste feministische golf. Hè? Jullie
altijd
zijn feministen.
Leuk om daarmee te beginnen. Ja. Ja, love it.
Dus dat weten jullie vast allemaal. En dan ga ik ook gelijk de gezondheidszorg in. Want behalve voor het vrouwenkiesrecht, hè, wat dus in zeg maar 1919 is gekomen, dan heb ik het even over Alette Jacobs als eerste vrouwelijke arts. Mm-hmm. Was echt heel erg betrokken bij het vrouwenkiesrecht. Maar toen ook al, en ik denk eigenlijk in de andere landen ook, maar dat weet ik niet precies, was toen ook al bij haar, want zij was ook de eerste vrouwelijke arts, stonden de aandoeningen of de kwetsuren, zeg maar, van vrouwen, van het vrouwenlijf van vrouwen stonden echt bovenaan. Ja. Vooral de armoede. En dat is wel een mooi punt om door te trekken naar nu. Want nu weten we ook veel beter en veel meer dat überhaupt armoede ook echt heel schadelijk is voor de gezondheid van mensen, mannen en vrouwen. Maar goed, zij zag de armoede. Ze zag de armoede vooral door de grote gezinnen. En zij was eigenlijk toen ook al degene die zich echt heeft bezighouden met slechte arbeidsomstandigheden. De vrouwen en de dood in het kraambed, hè, wat toen nog heel veel gebeurde. Dat is leuk, ze heeft het passarium occlusivum. Dus het passarium, ik heb het passarium nog in de praktijk echt aangemeten. Dat is nu overigens ook niet meer, want dat was toen nog van de NVSH. Maar zij heeft dat passarium occlusivum. Dus dat is zeg maar iets van rubber wat rond is, wat je in de schede brengt en wat dus eigenlijk de baarmoedermond afsluit, waardoor je dus de zaadcellen er niet door of langsheen kunnen. Het was niet zo heel erg betrouwbaar, moet ik zeggen. Mm-hmm. Ook in mijn tijd wisten vrouwen dat ook, maar het was wel een natuurlijke manier. Mm-hmm. Hè? Dus vrouwen die inderdaad geen pil wilden of geen spiraal wilden of niks anders, daar is dat pessarium, zeg maar, nog altijd een manier, mits je het goed kan toepassen en nou ja, met allerlei zaken eromheen. Maar goed, mijn punt was,
waren, ja.
Toen was die vrouw, die gezondheid van vrouwen was eigenlijk ook echt wel een punt van aandacht. Dan krijg je de tweede feministische golf en toen is het eigenlijk allemaal wel heel erg sterk op de voorgrond gekomen. Eind van de jaren 60, hè, dus zeg 68, 69. En dat zijn ook de zaken waar ik zelf eigenlijk betrokken ben geraakt. Had je man-vrouw maatschappij.
Ja.
Ik weet niet precies wanneer het is opgericht, maar het zal wel ergens in 69 zijn, omdat ik weet dat ik in Nijmegen naar de eerste vergadering van man-vrouw maatschappij, dat ik daar ben geweest. Hedy Dancona is echt een topper, is ze nog altijd. Was toen echt degene die enorm veel heeft gedaan voor de emancipatie van vrouwen, ook voor vrouwengezondheid. Bijvoorbeeld opzij is dan van 71, om dat te zeggen. En wat er dan ontstaat in die periode is allemaal groepen van vrouwen die kritiek hebben op de geneeskunde zoals die dan wordt uitgevoerd. Het zijn wel echt vrouwenaandoeningen.
Mm-hmm.
Dus je moet denken aan vrouwen in de overgang. Je moet denken aan er waren vrouwen die klaagden over te veel gebruik van benzodiazepines, hè, dus kalmerende middelen die werden voorgeschreven.
Oh, ja. Oh, ja.
Lijf van mijn huis, lijf kon natuurlijk baas en eigen buik. Rondom dat bord. Dat zijn allemaal onderwerpen die overigens nog altijd eigenlijk heel actueel zijn. En dat waren zwartboeken, zo noemden wij dat ook. Dat waren zwartboeken van vrouwen. Dat waren dus met een felle kritiek op eigenlijk het seksisme in de geneeskunde.
Mm, ja.
Van twee disciplines het meest, dus voor de gynaecologie. Omdat men vond dat de gynaecoloog en ook ook de bevallingen, dat die eigenlijk alles medicaliseerde. Dus ook weer iets wat een heel actueel iets is nu. Dus die eigenlijk was de zwangerschap en de bevalling was geen natuurlijk gebeuren, waar wel risico's zijn, waar ook klachten kunnen optreden. Maar het werd dan een ziekte gemaakt, zeg maar. Hetzelfde natuurlijk ook wel met de overgang gebeurde later. Dat was de gynaecologie en de psychiatrie. En de psychiatrie ging helemaal over de stigmatisering. Moet jullie denken aan, ooit misschien van gehoord, er waren nog echte instituten. Het is wel veel veranderd toen ook, hè, dus waar mensen chronisch psychiatrisch patiënt werden opgesloten.
Ja.
Medicatie kwam later. Maar het ging vooral tegen de stigmatisering van de psychiatrische patiënt. Ik denk dat dat hele goede zaken geweest zijn om in elk geval verandering teweeg te brengen in ook in die tweede feministische golf. En toen is het een stuk eventjes weer wat rustiger geweest. Terwijl Hedy Dancona er nog altijd was, zal ik maar zeggen. Want
en nog altijd is.
Dus ook in dat, dus kabinet een uil en nog altijd is. Maar toen is weer een opleving gekomen. Want je moet ook bedenken dat er toen ook binnen de gangbare instituties, in de GGZ, maar ook in de huisartsgeneeskunde, was bijvoorbeeld Aletta is opgericht in Utrecht. Is ook inmiddels, ja, heeft het is wel bestaat nu niet meer, maar in de GGZ had je de maan. Je had inderdaad echt binnen de professionals gingen zich interesseren voor datgene. Waren vaak de vrouwelijke professionals, vrouwelijke artsen, vrouwelijke psychologen.
Die kwamen ook hier natuurlijk.
Ja. Die ging zich daarvoor interesseren, die herkenden het, die vonden het terecht. En die wilden ook inderdaad bijvoorbeeld onderbouwing hebben van bepaalde zaken. Oh ja. Die zij op hun gevoel vonden, of intuïtie vonden, of ervaring. Hè? Vergeet de ervaring niet van de professionals en ook van de vrouwen zelf. Vonden dat ook wetenschappelijk onderbouwen kon krijgen.
Ja, ja.
Dus het was eigenlijk zeg maar het seksisme tegenover dat seksisme van in de geneeskunde stelden de vrouwen eigenlijk toch de persoonlijke ervaring. En dan komt in 92, ik weet niet precies, maar Els Borst heeft eigenlijk vervolgens ook weer zaken opgepakt door dat er toen een via ZonMW, dus via, het gaat altijd via VWS, dus echt op ministerieniveau, is er toen geld gekomen ook voor onderzoek te doen of te faciliteren rondom initiatieven die leefden, zeg maar, rondom vrouwengezondheidszorg. Dat is eigenlijk in een notendop
een beetje hoe dat verhaal gegaan is.
En ook, ja, een vogelvlucht. En ook dat je ziet bepaalde punten. Daar is een verbetering, maar die spelen nog altijd. Sommige dingen spelen echt nog altijd.
Dus
maar.
We hebben stappen gemaakt, maar we zijn er nog niet.
Zo is het, ja.
Ja. En hoe ben jij zelf dan zo specifiek zo geïnteresseerd geraakt in dit onderwerp? De man-vrouw verschillen.
Ja, vanuit de praktijk. Dus echt vanuit de praktijk. Dus ik was een van de eerste. Ja, ik weet nog altijd niet of ik nu de eerste was of niet. Dat maakt ook niet uit.
Zolang je niet, gesproken wordt, de eerste van Nijmegen. Ja.
Vrouwelijk huisarts in Nijmegen. En dat heeft ervoor gezorgd dat er... Dat gebeurde gewoon. Dus er kwamen vrouwen... Er was een praktijk. Ik nam een praktijk over, zo gaat dat. In mijn eentje. En dus er was een gewone huisartspraktijk. Dus man, vrouw, oud, jong, gezinnen enzovoorts. En daar is echt een toeloop gekomen van vrouwelijke patiënten met ook heel vrouwspecifieke problemen. Dus mensen die nog nooit verteld hadden aan iemand dat ze misbruikt waren. Toch die dingen ook vooral die nog nooit verteld hadden. Dat er gewoon geweld gepleegd werd thuis. Dus dat partnergeweld heb ik het dan vooral over. Die ook nog nooit gepraat hadden over intieme, zeg maar alles onder de gordel. Dus ook alles onder de gordel is me gaan interesseren. Schaamtevolle aandoeningen als urineverlies bijvoorbeeld. Hè? Dat is mijn promotieonderzoek toen studie geweest. Dus dat is één ding. Nou kan je zeggen van, dat hebben natuurlijk andere mensen ook gehad. En het viel ook wel in een bodem, zal ik maar zeggen, van dat ik daar ook wel heel gevoelig voor was. Want ik zei al dat ik naar man-vrouw maatschappij ben gegaan. En dat heeft denk ik te maken met, ik ben eigenlijk bijna een tienermoeder, zeg maar. Dus ik heb heel vroeg kinderen gekregen tijdens mijn studie, nog tijdens mijn tweede jaar. En heb ik dus ook alle stereotypen meegemaakt van dus even rondom studies van een studieadviseur die zei, ja, mijn vrouw wordt in de zwangerschap zo anders, waarom zou je niet stoppen? Terwijl ik dat was natuurlijk om te kijken van hoe zal ik dat allemaal kunnen gaan combineren met elkaar. En er was toen nog helemaal niks, hè? Dus er waren geen crashes, hè, moet je je ook voorstellen. Dus,
ook iets waar de Dolomina's natuurlijk voor gestreden hebben.
Ja, Dolomina's, ja zeker. Dus het viel allemaal daarin. Ja.
En ik hoorde dat mensen tegen je zeiden, nee, we hebben geen behoefte aan een vrouwelijke huisarts.
Ook dat. Ja, dus dat was al. Dus ja, wij hebben ons moeten als stel toen, hè. Overigens, we zaten volledig niet in zak en as. Hè. Het is ook echt zo. Ik probeer altijd terug te denken, hoe was het dan nou? Maar goed, ik kwam uit een dorp. En in het dorp kregen vrouwen gewoon ook kinderen. En er was toch een soort romantisch idee van mazzel mee gehad, moet ik zeggen. En ja, echt geluk mee gehad van dit is hem, zal ik maar zeggen. Hè? Dit is,
de ware liefde.
Ja, precies. Er was nog heel weinig. Ik weet dat er toen een congres was. En waar
ik op met mijn drie vriendinnen op de laatste klas van de middelbare school hebben we gekampeerd ergens aan zee, wat voor mij ook al heel bijzonder was, kamperen. En toen hadden we dat boek, Optimale Nataliteit heette dat. Dus ging al over de geboorte, het ging al over de pil, zeg maar. En dat ik toen eigenlijk ook al wist van, oh, dat ik dat zeker zou gaan gebruiken, zal ik maar zeggen, als ik vond dat ik daar aan toe was. Dat was dus net iets te laat om te gaan gebruiken voor de eerste. Maar dus het was geen zware tijd, zal ik maar zeggen. Ik was vastbesloten en wij waren vastbesloten van, hij studeert ook, Bert, dus mijn echtgenoot. Die studeerde ook geneeskunde, zoals het meestal is, was net een beetje ouder. En we hebben gezorgd, ik kon niet part-time. En dat is ook wel een heel belangrijke boodschap, want ik wilde dus mijn co-schappen. Kijk, dat studeren, dat ging allemaal makkelijk. Maar dan moet je dus 2,5 jaar moet je de kliniek in om de praktijk te leren. Een hele belangrijke periode. En die wilde ik eigenlijk part-time, dus halftijds wilde ik die doen. En ik ben zo blij. Overigens werd ik daar niet in gefaciliteerd. Ik ben dus zo blij dat ik niet gefaciliteerd ben. Dus dat ik dat hele dagen moest doen. Dat kon niet veranderd worden. Mm. En dat wij dus noodgedwongen hebben moeten kijken. Oké, dan doe jij een stuk.
Oh, zo.
En dan blijf ik thuis. Ik
werd gedwongen om dat zo op te pakken.
Ja, dat wil zeggen, dat is wel iets voor... nu zijn er crashes. Dus nu kun je gewoon... Dat was er toen niet.
Nee. Dan kan je echt, ik kan me daar niks bij voorstellen dat nog niet bestond.
Nee, nee.
Want hoeveel invloed dat wel niet heeft op.
Ja, want jij bent dus eigenlijk een soort uitzondering geweest dat jullie heel eerlijk de zorg en het huishouden hebben verdeeld. Omdat jij fulltime moest werken en hij ook.
Ja.
En toen zijn jullie samen een praktijk begonnen.
Ja, ik heb er eerder gezeten, maar hij staat er bij mij in de praktijk gekomen.
Ja.
Dus, dat zijn we allemaal andere. Maar dat klopt. Ja, dus daar ben ik heel blij om. Want anders was ik dus echt bijna 4 jaar na hem, zal ik maar zeggen, afgestudeerd. En dan krijg je dus dat enorme mechanisme dat iemand dan al eigenlijk een baan heeft of al voorlof.
Ja, dan verdient hij meer dingen, en dan voor je het weet, doe je niks meer.
Is zo. We hebben overigens wel zelf crèches opgericht. Niet zozeer voor wel, overigens wel allemaal, dat wij, die mensen ken ik nog, allemaal zijn de vrouwen daarvan, zijn allemaal hebben nog iets, iemand is was verpleegkundige en die is HBO gaan doen. En iemand is apart nog, die was heel handig, maar die is iets kunstzinnigs gaan volgen. Dus mensen hebben wel allemaal voor zichzelf hun beroep verdiept door opleidingen te volgen. Maar wij deden het. Dat is echt zo voor onze kinderen. Omdat we dus echt toen dachten dat zo twee mensen en alleen een kind, of het nou twee kinderen zijn, dat vonden wij echt heel erg beperkt. We vonden echt dat kinderen met meer...
Dat sociale ook,
absoluut, ja. Meer in aanraking zouden moeten komen. En dat was ook... dus dat was... de anti-autoritaire crèches waren dat. Wij waren de tweede groep. De eerste groep bestond al. Onze twee kinderen zijn erop geweest. En dat is, er zijn later films gemaakt van die anti-autoritaire crèches. Maar ik denk dat er ook heel veel soorten anti-autoritaire crèches waren. Het was heel belangrijk dat kinderen samen dingen deden. Zorg voor elkaar hadden en conflicten zelf moesten oplossen. Ik sta dan nog altijd heel erg... vrij werd gepraat. We hebben heel veel gepraat over seks, seksualiteit van kinderen. En wat je dan moest... wat een normale seksuele ontwikkeling was. En daar lazen we ook boeken over. We waren gewoon een groep ouders.
Het lijkt soms echt alsof we terug in de tijd zijn gegaan.
Ja.
Als ik dan dit hoor.
Ja. Ja,
qua hoe er dan nu gekeken wordt naar kinderen en seks en hoe dat allemaal
dat is kan echt, hebben en zo.
Ja, dat is echt zeker zo.
Ja.
En wat in Nederland ik echt vind dat allemaal niet verandert, dat is dat men een crash eigenlijk een tweede soort opvoeding vindt. Dus dat men echt denkt dat of de partner of de familie, en vooral oma, opa, dat die veel beter zijn, want het is lekker knus en bij elkaar.
Dan
datgene wat kinderen opsteken met andere kinderen. En ook echt
door dat er ook, ja, er zitten professionals ook.
Ja, ja. Hoeveel dat waard is.
Ja, in Zweden vindt men dat allemaal echt gewoon. Dat vindt men een tekort als een kind niet naar een crèche kan gaan. Dus wel een beetje dat moederschapsideaal toch,
ja,
ook. Ja, ja. Toch ook een dat, beetje, ja, aan morrelen.
Ja, dat je, ja, dus, ja, niet oké okay om je kind naar de crèche. Ja. Ja. Is hartstikke wel oké. Okay. Waarom, ja, is het nou eigenlijk zo belangrijk om op die verschillen te zitten? Om daar kennis over te hebben?
Ja, omdat je anders echt zowel mannen als vrouwen tekort doet in zorg. Dus het gaat echt om kwaliteit van zorg en om niets anders. Dus en dat willen ook alle studenten, dat willen ook alle dokters. In principe, ik weet niet of ze allemaal op deze manier willen, maar in principe wil iedereen, hè, op een paar rotte appels na, iedereen wil gewoon een goede dokter zijn.
Ja.
En ik denk dat dat je, als je niet weet dat die verschillen er zijn, hè, verschillen in voorkomen van ziektes, dat weten mensen misschien ervan, maar verschillen in presentatie weet men vaak niet, verschillen in risicofactoren weet men vaak niet. Maar als je dat wel weet, dan kan je gewoon betere medische of psychosociale zorg verlenen. Dan maak je geen fouten door een diagnose die gewoon heel levensreddend kan zijn door die te missen. Dus het is wel echt voor de kwaliteit van zorg. Dat is één punt. En het andere punt is, dat is wel alle mensen die ik heb opgeleid, die vinden het ook een enorme verdieping van een eigen vak.
Ja.
Dat vind ik zelf ook. Ja. Het is echt gewoon ontzettend interessant om ook wat breder in te zetten als iemand met een klacht bij je komt, zal ik maar zeggen. En dat je dan ook, ja, ook kennis hebt in je rugzak die niet voor iedereen geldt. Hè? Ik bedoel, alle vrouwen zijn niet hetzelfde. Alle mannen zijn niet hetzelfde. Ook niet in mannelijkheid of in vrouwelijkheid. Maar waar je wel iets kunt benoemen en kan zeggen, ik weet dat uit ervaring, of voor mijn part zeg je, ik weet het uit de boeken. En geldt dat ook voor jou, zodat je iemand een woord kan geven of een begrip kan geven voor datgene wat iemand overkomt. Hè?
En waarin zitten die verschillen? Als je het hebt, ja, over verschillen tussen mannen en vrouwen.
Ja, die eigenlijk denk ik zelf overal. Dus als je kijkt naar seksen, hè? De seksen, dat is het biologische, is ons lichaam met alles hoe we, met ons genetisch patroon, zeg maar, en met de chromosomen die verschillend zijn tussen mannen en vrouwen. En met de hormonen natuurlijk, ja, aan de geslachtsorganen. Maar alles, iedere cel in ons lichaam heeft een sekse. Snap je? Want die hebben allemaal inderdaad iets meegekregen, alle cellen, van dat X of van dat Y, waar ooit die zaadcel en die eicel met elkaar versmelten. Dat is het seks. En dan het gender is, als je gewoon zelf al kijkt, of je bevraagt je tante of je moeder in je omgeving, kijkt en dan kijkt naar mannen en naar vrouwen, dan zie je dat levenslopen, die zijn echt verschillend. Of omstandigheden zijn verschillend. De kans dat je moeder iets doet in de zorg, zal ik maar zeggen, of in het onderwijs, is veel groter dan dat je vader dat doet. Het kan wel, ja, maar de, ja, kans is groter.
Ja, het gaat nooit over individuele gevallen. Ja, als we
het gaat altijd over groepen.
Ja,
precies.
Ja. Ja, het gaat altijd inderdaad. Ja, dus de dingen die ik vertel kloppen op groepsniveau.
Ja, precies. Ja, 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 ja.
Degene die, daarom zei ik ook, je kan altijd, moet ook wel altijd vragen, klopt dat ook voor jou?
Ja, ja, ja.
Want mensen kunnen ook heel veel leed hebben van het feit dat ze niet voldoen aan de verwachtingen die men in de maatschappij heeft over wat mannelijk en vrouwelijk is. En dan kom ik bij het begrip gender, dat is ook belangrijk. Mm-hmm. Dat is de eerste seks. En gender, dat is eigenlijk hoe we in een cultuur en in een bepaalde tijd opgroeien en als vanzelfsprekend aannemen wat mannelijk en wat vrouwelijk is. Hè? Ja. Dus hè, zoals ik net in mijn, ik weet niet hoe je dat noemde, femi-dingetje.
Feminist, ja. Ja,
zei van, moeder. Ja, precies, over de moeder. Hè?
Ja.
Dus dat zijn eigenlijk die vanzelfsprekendheden. Die zijn wel ook in die zorg heel belangrijk, omdat het, en dat hoeft niet altijd zo te blijven, maar is nu nog wel zo. Dat is als je kijkt van hoe definieer je nou mannelijkheid en die vrouwelijkheid? Hoe voel je je in je doen en je laten, mannelijk of vrouwelijk? Hè? Dus wat we noemen de genderidentiteit. Mm-hmm. Hè? Dat is zoals ik me voel. Dan is voor vrouwen, voor het gevoel van eigenwaarde en het gevoel van wie ze is, is de kwaliteit van de relaties is echt belangrijk.
Het sociale.
Ja, het echt het relationele, waar ze... Hè, en dat is dat speelt op heel veel facetten, kan dat spelen, zal ik maar zeggen. Ook als risicofactor bijvoorbeeld om een depressie te krijgen. Ja. Of om... Of om verslaafd te worden. En voor mannen die een andere genderidentiteit hebben, als groep, is het veel meer dus een eigen. Hè, dus het gaat dus echt om eigen waardering. Dat je jezelf waardeert en ook ziet als zodanig, is als men het doel heeft bereikt of resultaten heeft bereikt. Mm. Daarom is daar inderdaad ook. Competentie, zal ik maar zeggen, hè, is competitie, moet ik zeggen, is eigenlijk veel belangrijker. Waarbij vrouwen het iets relationeels veel belangrijker is. En dat is, zeg maar, is de kracht voor allebei, denk ik ook. Maar het is ook gewoon hun. Het zijn ook de kwetsbaarheden.
Ja, ja.
Het zijn ook echt de kwetsbaarheden.
Ik weet niet of je hier een antwoord op kan geven, maar is dat dan. Is dat puur van buitenaf? Is dit een beetje het nature-nurture vraag, zeg maar? Of is dat gewoon niet bekend hoe dat dan zit?
Ja.
Dat is natuurlijk een vraag die wij heel vaak wel krijgen. Nee,
nou ja,
mannen en vrouwen zijn nou toch echt anders.
Ja, nou, ze zijn wel wat anders, hè? Want dat is dat hele genetische plateau. Dat is het seksen gebeuren. Dat zijn ook daarmee samenhangende hormonen, zeg maar. En ook waarom presentatie of ziektes in een periode waarin die hormonen een belangrijke rol spelen. Oestrogene bijvoorbeeld spelen, is daarvan belang. Maar ik denk dat het dat is. En ik denk zelf heb ik geen last van om. Ik denk helemaal niet in die tegenstelling. Ik denk dat dan in een bepaalde tijd of in een maatschappij of in een bepaalde cultuur, zal ik maar zeggen, worden bepaalde aspecten daarvan benadrukt. Maar wordt het ook geïnternaliseerd, zodat je ook zelf dat als het ware. Ja, het is ook een dynamiek. Hè?
Tuurlijk,
het is niet iets heel statisch.
Je wordt dus een soort van in dat weggetje geduwd van zo. Ja. Jij bent een vrouw en dus doe jij zo en vind jij dit leuk en moet jij je zo gedragen.
Ja, het is doing gender. Ja. Het is niet being gender, het is echt doing gender. Het is echt iets dynamisch, zeg maar.
Ja. Ja.
Dus wat dus dat is daar het antwoord op. En het is dus niet zo van. Het is niet zo van nature vrouwen dit of van nature mannen dat.
Nee.
Het is altijd heel goed om te kijken van wat is het gedeelte inderdaad, wat seksen is. En nou ja, het zijn ook definities, zal ik maar zeggen. Zeker ook als je het over seks hebt, wat ook heel vloeiend is natuurlijk.
Ja, het is ook interseksen.
Ja, zeker.
Het is helemaal niet zo zwart-wit als dat veel mensen altijd denken.
Ja, precies. En bij mannelijk vrouwelijk is dat ook zo. Is ook zo'n schaal, zal ik maar zeggen. Dus het ligt veel meer ertussenin. Nou, dan kan je natuurlijk heel kritisch vragen van, goh, waarom hou je daar dan mee bezig? Hè? Als het ook nog zoveel ertussenin is.
Ja.
En dat heeft wel echt met de geneeskunde te maken. Dus ik kende. Het heeft ermee te maken dat in de geneeskunde is dit een blinde vlek. Dus ik kan wel zeggen, ja, alles is individueel en er zitten heel veel schakeringen. Dat vind ik echt heel prima, zal ik maar zeggen, als een nuancering op het moment dat andere echt heel ergens doorgedrongen. Namelijk dat er verschillen zijn die belangrijk zijn voor de gezondheid.
Ja.
Dat moet eerst.
Ja.
En niet die blinde vlek, de stereotyperingen. Dat moet echt inderdaad bewust zijn. Voordat we gaan kijken van hoe het op individueel niveau misschien die seks en gender interfereert met elkaar.
Ja. En vandaar ook dat je op het moment dat je denkt, misschien is dit er aan de hand, vraag je het aan het individu. En die kan dan zeggen, dit geldt inderdaad voor mij of niet.
Ja. En nog ingewikkelder is natuurlijk ook, er is natuurlijk ook nog eens iets als diversiteit. Dat speelt ook, hè? Dus dat je weet dat bij die man-vrouw verschillen of bij die genderverschillen, mannelijkheid, vrouwelijkheidsverschillen, speelt natuurlijk ook cultuur een belangrijke rol. Of etniciteit kan een belangrijke rol spelen, hè, vergeleken met seksen. Je hebt seksuele oriëntatie die een rol kan spelen. Dus het is met allerlei nuanceringen. Moet je kijken naar het individu wat voor je zit, maar de helft van de mensheid is man, de andere helft is vrouw,
om en nabij. Voor de non-binaire mensen.
Nee, dat klopt. Maar ik wil aangeven dat dit wel een belangrijk onderscheid is waar
bijvoorbeeld cultuur nog een extra verdieping kan spelen.
Ja, eigenlijk is iemand een soort mozaïek van allerlei verschillende identiteiten. Maar die man-vrouw verschillen die zijn dermate groot aanwezig.
Dat je er niet omheen kan.
Ja.
Ja.
Zo is het.
Ja, als je dan... kun je een voorbeeld geven van bijvoorbeeld een verschil in de biologie wat dan veel invloed heeft?
Dat is zeker zo. Dus een belangrijk voorbeeld, maar ik weet niet of ik zal het gewoon vertellen. Dat gaat natuurlijk toch over... In de cardiologie is veel onderzoek gedaan en is ook veel bekend al. Nou, binnen die cardiologie is die pathofysiologie van dus de ziekte, hoe krijg je ooit een infarct, is voor mannen anders dan voor vrouwen. In elk geval in de periode dat je oestrogenen een rol spelen. Dus zeg maar van je eerste menstruatie tot aan de overgang. Ook daarna zijn er verschillen, maar dat is in elk geval een heel belangrijk verschil. En dat heeft ermee te maken dat voor mannen het infarct vaak optreedt in de grote kransslagaders. Dus groot, en dan komt er een plotseling, die slippen gewoon dicht. Dat is wat we kennen. En
eigenlijk gewoon redelijk uit niks dan.
En ook plotseling, gewoon een stop.
Ja, oké. Okay, ja.
Dat is het patroon van de mannen. Het slipt dicht. Ja. Bij vrouwen is een ander patroon, vandaar ook die andere presentatie. Vrouwen is een ander patroon. Bij vrouwen zit het veel meer in de... je hebt een wand bij een vat. Mm-hmm. We hebben het weer over die kransslagaders. Dat zijn de aderen die het hartspier voeden. Hè, en van zuurstof voorzien en van bloed voorzien. In die wand, daar vindt eigenlijk een soort ontsteking, inflammatie heet dat netjes, in plaats van de binnenwandbekleding. En die zorgt ervoor dat er een andere stroom komt. Dus het is niet een stop, een stenose, een obstructie, het kan niemand door helemaal, maar de stroom van het vat is anders. En dat geeft ook ander soort klachten. Dat is het eerste punt. Het is een flow-probleem. Ja. Het andere is gewoon een dichtslippend probleem. Ja. Ja. En daarnaast is het bij mannen dat in de grote vaten, en bij vrouwen is het ook nog veel meer in de kleinere uitlopertjes. Microvasculair heet dat. En dat zorgt er dus voor dat je dus andere presentatie krijgt. Dus mannen krijgen een plotselinge stop, zeg maar. Wat overigens vrouwen ook krijgen. Dus het klassieke patroon, zoals we dat van mannen noemen, zie je bij mannen en bij vrouwen. Maar vrouwen hebben daarnaast, en zeker de jongere vrouwen, dus de vrouwen tot aan de overgang, hebben daarnaast nog een patroon van dat het veel meer wisselt. Hè? Klassiek is, je krijgt pijn op je borst, het straalt uit, je gaat bij een infarct en je gaat zweten en dit soort zaken. Het straalt uit naar de armen, naar de kaken. Nou, en bij vrouwen is het zo dat dat patroon ook kan. Mm-hmm. Maar het kan ook zijn dat het er is en dat het fluctueert een beetje. Dus het is ineens wat erger en dan even later is het minder. Dus de klachten fluctueren in de tijd.
Dus je kan er langer mee lopen.
Oh ja, zeker.
Dus je kan zo denken van vandaag valt het zo wel lekker mee, dus het is oké. Okay.
Ja, ja, precies.
En hoe voelt dat dan?
En meer vrouwen hebben daarmee ook niet geen pijn op de borst.
Oh ja, oké.
Als mannen. Dus het is ook nog een verschil. Allebei kunnen ze geen pijn op de borst hebben, dus dat maakt het weer moeilijker. Hè? Het, het is best een moeilijk vak.
Tuurlijk,
en een leuk vak.
Allemaal, ja, nuancering, helemaal niks aan, we stoppen ermee.
Nee, maar vrouwen hebben dus vaker gewoon geen pijn op de borst. En dan mis je het dus ook.
En wat is dan de presentatie, noem je dat geloof ik, bij vrouwen? Dus waaraan zou je dan kunnen merken van...
Nou, vrouwen hebben dus vaker geen pijn op de borst. En ze hebben vaker wel dat ze benauwd zijn.
Okay.
Ze hebben ook vaker andersoortige uitstralingen. Bijvoorbeeld naar de kaken, naar de oksel. Dus dat is... Dus het zijn eigenlijk factoren die ervoor zorgen dat je er niet zo snel aan denkt. Want de dokter is helemaal gewend om te denken naar wat hij geleerd heeft in de leerboeken. En de meeste leerboeken is nog ook pas onderzocht, hebben echt nog niet apart iets van het vrouwenhart.
Ook erbij. Nu nog steeds niet.
Ook nu nog, zeker. Ja.
Okay.
Ja. Behalve de nieuwe boeken die geschreven zijn door
Ja,
ons.
Maar heel ik veel. Ik denk op het moment dat dat bekend wordt, van nou worden alle medische boeken worden herschreven, of er wordt op zijn minst een soort rectificatie. Maar dat is dus niet zo. Dat is net als met de clitoris die nu pas in dat boek staat.
Terwijl in de biologieboeken van de middelbare school.
Nee, dat is inderdaad. Nee, dat is inderdaad niet zo. Je moet eigenlijk bedenken dat. En 83 al de eerste artikelen zijn gekomen, ook hier in Nederland, over de vrouwelijke patiënten en de huisartspraktijk. Die leerstoel is gekomen, andere leerstoelen zijn gekomen. Angela Maas zit al een tijd op dat hart natuurlijk gewoon bij ons. Maar hier in het AMC en de VU ook zijn echt mensen ermee bezig. Dus dat heeft dan echt inderdaad wel tijd nodig, dat iedereen dat weet. Ik moet nog iets anders zeggen, dat is dat vrouwen zelf, dus de dokter denkt er niet aan en vrouwen zelf... Denk ik er ook niet aan.
Nee, want die denken ook in dat plaatje natuurlijk.
Maar dat is ook wat je verwacht gewoon. Ik heb pijn op de borst, wat dus blijkbaar al niet altijd klopt. En dat je dan inderdaad dat het uitstraalt naar de armen. Dat je ter aarde stort en zwetend en zo.
Ja. Ik las ook iets over die... Oh, sorry.
Nou ja, ik ben aan het denken dat we die prachtige voorbeelden hadden. Gewoon van twee mensen, overigens allebei uit Amsterdam hier. Maar mijn collega zat hier huisarts. En die had het niet zo bedacht, maar die had wel wat jongere mensen met een infarct. En die man, die was tegels in het licht, dus best zwaar. Dus die werd gewoon ineens helemaal na, kreeg een enorme pijn. En die zei, ik heb een hartinfarct. Zei die gewoon tegen zijn broer, die ook mee het werken was. De man op mijn werk hadden dat al lang zo gezegd. En die vrouw, die werkte in een slagerij. En die ging zitten en die dacht, ik word gewoon niet goed. Mm. Ik heb ook gewoon... nog niet gegeten vanochtend, zal ik maar zeggen. En, maar goed, daar heeft gelukkig iemand naar de pols gevoeld en de ambulance gebeld. Maar die dacht er zelf helemaal niet aan. En de mensen die daar werkten ook niet. Dus het is ook iets wat die awareness, die bewustwording van dat het bij vrouwen kan voorkomen. En bij jonge vrouwen zeker kan voorkomen. En zeker als ze roken. Om eens iets te noemen wat ook een belangrijk verschil is. Ja, het is eigenlijk een risico van roken voor vrouwen wat meer is. Hè, meer dan het bij mannen is. Mm. Ook het risico op longkanker. En voor vrouwen extra ook... dat is ook echt een boodschap aan huisartsen. Als vrouwen de pil gebruiken en ze worden ouder... pil gebruiken en ze worden ouder dan 35 jaar, zal ik maar zeggen. En ze roken. Ja, dat is gewoon een hartstikke groot risico.
Okay, dus, dus luisteraars,
stoppen met een huisarts.
Stop nu. Ja. Wat ik jou in een interview hoorde zeggen was dat ook de watervetverdeling anders is en dat ook best wel wat invloed heeft.
Ja, dus dat is het andere mooie grote voorbeeld. Ja. Dat is de medicatie, zeg maar. Hè? Overigens speelt ook met voor alcohol speelt dat. Maar er zijn ook dus echte seksverschillen die te maken hebben met de afbraak van alcohol. Dus vrouwen hebben echt meer alcohol is toxischer voor vrouwen dan voor mannen. En dat heeft te maken met die watervetverdeling. Hè. Vrouwen hebben meer vet, dus minder water. Dus de concentratie in het water, want alcohol is wateroplosbaar, wordt hoger.
Ja.
Dus sneller dronken, maar ook toxischer voor de organen. En ze hebben ook minder een enzym in de maag. Dat is gewoon echt seksen is dat verschil. Zit overigens ook bij... mensen met die meer uit Azië komen, de Aziatische achtergrond. Maar er zijn meer verschillen, zal ik maar zeggen, behalve die vetwaterverdeling. Er zijn ook andere verschillen. Andere enzymen zijn er die een bepaalde rol kunnen spelen. En er zijn wel echt wat voorbeelden. Echt wat voorbeelden wat we nu weten van medicijnen. Die voor vrouwen... hoger zijn dan voor mannen. Dus een hogere werking in het bloed, hè, in het lichaam. Nou, een bekende is die Zolpidem, dat is een slaaptablet.
Mm-hmm.
Dat is een veelgebruikte slaaptablet. Het is niet een kalmerend middel, maar echt voor een slaaptablet. Er werd natuurlijk ooit altijd gezegd van dat er minder bijwerkingen zouden zijn. Maar daarvan is de concentratie bij vrouwen, doordat het een ander werkingsmechanisme heeft, die is hoger dan voor mannen. Zodanig dat bijvoorbeeld als je een slaaptabletje inneemt en je stapt de volgende dag in de auto en je neemt gewoon één tabletje in, ben je eigenlijk niet meer... Ja, het is ook blijft gewoon doorwerken. Aangetoond. Ja, blijft doorwerken. En je bent dus eigenlijk niet rijvaardig meer.
Ja.
Als vrouw, maar als man.
Als vrouw. Maar als man niet. Nee, bij man speelt dat dus niet. Maar, dus en er zou eigenlijk, en dat heeft, in Amerika hebben ze dat al gedaan. Zou dus een half tabletje moeten.
Ja,
De FDA in Amerika heeft dat al gedaan. Okay, die Food and Drug Association die dat beoordeelt. Maar in Nederland duurt dat nog weer wat langer.
Ja, want ik zit dus net te denken aan als ik iets voorgeschreven krijg door de huisarts en je haalt het op, dan staat er altijd gewoon, weet ik veel, 1 tablet per dag. Maar het staat nooit mannen, 8 tabletten, vrouw, een halve, want of zo. Die verdeling wordt niet gemaakt.
Ja, die slag moet echt daar moet echt ook heel veel onderzoek gedaan worden. En dat loopt natuurlijk echt heel erg achter ook, omdat je moet bedenken dat, kijk, in die 50e jaren hebben we ergens dat Softenon en Dides-drama gehad. Hè? Softenon is het middel wat gegeven werd voor vrouwen die een miskraam kregen. Dat is niet Softenon, sorry. Ik moet zeggen, Dides die werd gegeven voor vrouwen die een miskraam kregen. Dides, hebben jullie nooit van Dides gehoord?
Nee, Softenon en Dides ken ik wel, maar die andere niet. Nee.
Nou, de Dides moeders en Dides dochters is in mijn tijd, want het is pas in 1979, denk ik, gestopt dat het niet meer werd voorgeschreven. Dus vrouwen, als ze bloeden of men dreigde een miskraam, kregen dat middel.
Mm-hmm.
Die ethinylestradiol, denk ik, zoiets. Maar Dides was het. Het was een hormoon. En wat blijkt, dat daar een verhoogd risico op kanker was voor de vrouwen, maar nog vervelender voor de dochters, want die heb ik voor het merendeel ook echt gezien. Dus die kregen die konden weliswaar zeldzaam, maar kanker krijgen van de baarmoedermond, kanker krijgen van de schede, vormafwijkingen, waardoor de fertiliteit gevaar liep. Ik weet nog heel goed dat er zo'n hanenkam op de baarmoedermond kon je zien. Ik weet nog dat ik voor de eerste keer dat zag. En ik zag iets abnormaals, maar niet wist wat ik zag. Ben gaan lezen en het woord hanenkam las. En dacht, dat heb
dat
ik gezien.
Het, ja.
Want je weet niet wat je ziet ook. Hè? Die desgroep bestaat nog altijd. Want die kinderen, en misschien zelfs nog daar de kinderen van, dat het risico is. En de Softenon, dat was het middel wat tot die Dides is gegeven tot 1979. Softenon is echt in die 50 jaren gegeven. En dat gaf eigenlijk echt grote afwijkingen van aan de ledematen. Dus dat zijn de mensen zonder.
Ja, die plaatjes ken ik wel. Ja, volgens mij. Ja. Ook
dus dat was een drama. Dat werd gegeven als een middel, zeg maar, in de zwangerschap. Nou, toen heeft men echt gedacht, een hele lange tijd, om dus zwangere vrouwen echt overal van buiten te sluiten, maar ook vrouwen overal van buiten te sluiten, zeg maar.
Omdat ze dachten dat het een virus was of zo?
Nee, men dacht dat het is schadelijk. Hè? Ja, het is dus ook echt schadelijk, was op zich een goede bedoeling. Zeker zwangere vrouwen. En dat men vrouwen heeft buitengeschoten, dat is nog altijd het oude gedachte geweest van, wat voor mannen geldt, dat geldt ook voor vrouwen.
Ja.
En vrouwen is wat hinderlijker, want die hebben die menstruele ziektes. Dat is ook allemaal lastig, want dan moeten we die invloed van die hormonen die zijn, dan anders moeten we gaan bepalen. Dus heel veel onderzoek, ook van pijnstillers bijvoorbeeld, bestaat eigenlijk uit onderzoek wat in de jaren 90 dus weer herpakt is, waar wel vrouwen in zitten, maar zeker in het allereerste fase onderzoek wat met dieren gebeurt, ratjes of met muizen, was dat eigenlijk voornamelijk waren dat mannelijke dieren, zeg maar. En ook later, in die andere fases, als je moet gaan kijken of het werkt, zal ik maar zeggen, of dat er geen bijwerkingen zijn, waren er ook veel minder vrouwen. En dan, dat speelt nu ook heel erg met de COVID, om dat er maar bij te nemen. Hè, dus de coronaperiode. Dat is dat men dan de studies niet analyseert naar man-vrouw verschillen. Dus sommige zijn er wel.
Van de
gegevens.
Of?
Nou, ook van de vaccins, maar ook eigenlijk gewoon van het ziektebeeld. Ja, van de data die men heeft verzameld. En dat is. Dat is dus gewoon 2021, 2020, hè?
Maar verzamelen ze dus alleen gegevens van mensen? Maar dan.
Ja, van mensen. En er zitten mannen en vrouwen in, hè? Dus dat is wel zo geweest. Ja. We wisten al heel snel dat mannen inderdaad sneller dood gingen. We wisten wel van Italië, zeg maar. Bereikte mij dat in haar geval. En dat vrouwen dus, dus eigenlijk gunstige prognose hadden, gunstige vooruitzichten hadden. Maar in de grote database is gewoon niet geanalyseerd of niet gerapporteerd over verschillen tussen mannen en vrouwen. Ja. Dat vind ik zelf echt onbegrijpelijk.
Ja, de frustratie moet bij jou toch soort niet bij ons al enorm. Maar voor iemand die zich zo hierin heeft en dan nog in 2021 bij zoiets groots.
Ben je al 16 jaar? Is toch 70 onvoorstelbaar? Zit je al? Hallo?
Ik weet ook dat ooit een interview vroeg me iemand dat, ik weet niet meer waar het was, ik geloof in De Groene, die zei dat een van de epidemiologen had gezegd van waarom zou bij vaccinatie zouden verschillen zijn voor mannen en vrouwen en dat ik niks anders kon opmerken. Ja, dit is gewoon echt kennistekort.
Ja, dit is echt kennistekort. Geciteerd volgens mij.
Ja, ik kon gewoon, dit is echt onkunde, want dit is echt, dit is ook wel weer leuk, want dat is dan ook echt waarschijnlijk een seksverschil waar jullie naar vroegen. Nou, we nu toch hebben over die COVID, die corona, die COVID-19. Want daarin zie je dat het auto-immuunsysteem van vrouwen beter het virus kan elimineren, kan wegwerken, kan bestrijden.
Dit zijn de dingen waar ik dingen over zei.
Ja. Maar dat is gewoon waar. Dat is echt zo. Dat heb je gewoon goed gezegd. Dus dat is zo. Vandaar dus dat mannen het ernstiger hebben. Ik moet dadelijk iets vertellen over de griepman, als ik van jullie de kans krijg. Het is ook wel, dus dat is eigenlijk dat het virus wegwerken. Maar het is ook tegelijkertijd zo, en dat speelt bij vaccinaties waarschijnlijk, dat is dat vrouwen wel heftiger kunnen reageren. En dat betekent dat je dus inderdaad heftige reacties kan krijgen.
Op een vaccin?
Ja, precies. En dat wordt nu onderzocht. Maar bijvoorbeeld dat een aantal auto-immuunziekten wel zeker vaker bij vrouwen voorkomen dan bij mannen. Ja. Dus daar heb je niks verkeerds gezegd.
Nee.
Rheumatoïde artritis, zeg maar, zeker in een bepaalde levensfase. Een aantal ziekten, SLE heb je ook. Celiakie, dus glutenallergie, allergieën. Er zijn dus echt een aantal schildklierlijden. Moet het niet vergeten. Schildklierlijden, dat komt echt vaker voor bij vrouwen. Echt stukken vaker voor bij vrouwen dan bij mannen. Is ook wel handig om te weten. Want je bij die klachten eerst aan de een denkt en dan later pas aan de ander. Ik wou iets vertellen over die griepman. Maar misschien.
Ik hang aan je lippen.
Kennen jullie het plaatje van de griepman? Dat is het plaatje, dat is wel heel erg leuk. Dus ik zou nou moeten citeren. Ik heb het ergens gezien en het is griepman genoemd. Het is al van jaren terug. Je ziet dus een man die ongelooflijk zielig in bed liggen. Die duidelijk dus griep heeft. Die een rood neusje heeft. Die een beertje in zijn hand heeft. En ik gebruik dat wel eens, zal ik maar zeggen, bij training. Om dan mensen te zeggen van, goh, wat zien jullie? En hij is duidelijk heel erg zielig. En dan heb je, er zit een vrouw bij, dat is waarschijnlijk zijn partner, die dus echt als een verpleegster uitziet, maar duidelijk verzorgd uitziet. En die heeft dus zo even die heeft dus de hand op zijn voorhoofd, ligt dat. En ze is een dokterromannetje en lezen. Het is wel heel erg leuk, want iedereen zegt bijna dan, hè, ja, man, hoe herken je het? Enzovoort. Ja, iedereen zegt, ja, die man, die doet zo zielig als hij wat heeft. En bij griep ligt hij echt te kreunen in bed. En dan vind ik dat altijd wel leuk om te zeggen dat het misschien wel zo is dat hij het ook echt erger, de griep, heeft dan een vrouw.
Ja, want dit is een zucht, want hier goed andersom
voorbeeld. Ja. Want je hebt natuurlijk vaak dat vrouwen eigenlijk de sjaak zijn.
Ja.
Maar dit is een andersom voorbeeld. Ja. Want die mannengriep waar iedereen het altijd, daar vinden wij ook, krijgen we ook die kriebels van. Dat mensen daar dan net zo lacherig. Ja. Nou, mannen die stellen zich zo aan.
Nee, en dat
als iemand ziek is die ziek.
En dat klopt. Nou, dan is dat iets seksen biologisch. Het andere biologische is, als we het over pijn hebben. Jullie vroegen echt naar seksenverschillen. Daar is, jullie weten dat natuurlijk al. Maar de meeste mensen denken inderdaad, waarschijnlijk door die bevallingen die vrouwen zo vrouwmoedig, moet ik zeggen, doorstaan. denkt iedereen dat vrouwen veel beter kunnen tegen pijn en ook langer tegen pijn kunnen. En dat is niet zo. Er zijn heel veel studies zijn gedaan dat de pijndrempel is bij vrouwen lager. Dus ze voelen eerder pijn dan bij mannen. En de pijntolerantie is ook lager bij vrouwen dan bij mannen. Dus dat is wel iets wat ook in het algemeen ook anders geïnterpreteerd wordt.
Ja.
Ja. En daar zijn wel veel studies over, zijn veel studies over gedaan. Ja.
En als we naar de genderverschillen kijken, kan je daar ook een
voorbeeld
van geven?
Ja, want dat is de rapportage. Hè? Dus als je echt inderdaad kijkt naar van, dus gender is dan dat vrouwen zullen erover praten over hun pijn meer. Die zullen er ook iets aan doen. Hè? Vrouwen zoeken steun op allerlei manieren. Dus als het gaat over ruim, hè? Dus als het gaat over pijnstillers zelf halen of een crème bij de apotheek of weet ik wat, het is allemaal hoger bij vrouwen. Maar ook steun zoeken in de religie is hoger bij vrouwen. In de alternatieve geneeswijze is hoger bij vrouwen. Dus die zoeken steun in iets, zeg maar. Mannen vermijden het meer of bagatelliseren het meer. Of hebben ook minder wat wij noemen symptoomperceptie. Dat is ook door Cecile Gijsers van Wijk, hier van het AMC onderzocht. Hebben veel minder, ervaren gewoon minder lichamelijke signalen, zal ik maar zeggen. Dus vrouwen zijn meer, ook door die veranderlijkheid, gericht op het lichaam en percipiëren. Dus voelen meer dat er een signaal is, ergens een pijn of iets anders. En ook dat is onderzoek, denken dan ook eerder dat het mogelijk een symptoom is van ziekte, van iets waar, hè, wat misschien wel kwaad kan. En ga dan daar dan mee naar de dokter of andere hulp zoeken.
Maar en bij mannen is het eerder het idee van, is dat dan ook omdat het toch wel een soort van stoer of sterk of het zelf op moeten lossen of zo?
Ja, dat
geen
speelt
hulp
ook, maar bij het lichaam is het echt, ik heb echt gewoon, ja, dit is een soort... Kijk, je hebt digibeten, zal ik maar zeggen. Mensen die niks van... Hè? Maar je hebt ook... Ik heb dus echt mannen gehad in mijn spreekkamer. Dat heeft helemaal niets met intelligentie te maken. Die gewoon dus geen idee had van om iets te vertellen over wat er aan de hand... Niet allemaal hoor, maar ik bedoel, ik wil alleen maar zeggen dat het zo is. Die dus gewoon zo'n symptoom niet goed kunnen... het is niet ervaren. Dus het perceperen van iets van een symptoom is lager bij mannen. Dat is in elk geval zo. Ja. En dan krijg je ook het punt van dat ze denken van het is er niet. Of ik heb niet geleerd om dat te vertellen. Ik moet inderdaad de flinkste zijn, zal ik maar zeggen.
Precies.
Ik mag niet huilen. Ja, nou zie je. Behalve bij sporten. Bij sport. Ja.
Dan mag het. Dan mogen ze op de grond liggen.
Over en op elkaar. En inderdaad, dus van vreugde, zullen we maar zeggen. Hè? Maar ook mannen huilen ook inderdaad. Die Chinese mannen of zo, die allemaal huilden als ze het verkeerd hadden gedaan. Ja, ja.
Ik moet nu ook denken aan het interview wat ik las met Madeleine van de Nieuwenhuizen. Want zij heeft zijn project bezig over handelingsonbekwaamheid. Van wat in de jaren 50, als je als vrouw ging trouwen, dan mocht je niet meer werken.
Ja, ja.
En zij doet nu een heel onderzoek naar hoe vrouwen van toen dat hebben ervaren. En volgens mij zei ze dus in het interview ergens van, ja, er zijn ook wel wat... maar ik weet niet of ik het nou groter maak in mijn hoofd hoor. Dus pin me er niet op vast. Maar dat er ook wel wat vrouwen waren die gewoon echt wel daar op een bepaalde manier depressief van werden. Of heel erg het gevoel hebben gehad van ja, ik heb niet mijn leven kunnen leven zoals ik dat wilde. En dat dus allemaal dus ook onderdrukte. En daar dus misschien ook wel voor naar de dokter gingen van ik voel me zo... Zo verloren of zo, of depressief misschien wel. En ik moet nu ook denken aan dat stereotype beeld van de Amerikaanse huisvrouw, die zeg maar kalmeringsmiddelen slikt.
Ja, ja, zeker. Ja,
en dat, daar, dat zijn dat ook genderverschillen? Dat zijn genderverschillen, toch? Want je wordt heel erg in de zorgende rol gedrukt als vrouw. En dan opeens moet je dealen met dingen wat misschien helemaal niet is wat je wil.
Ja. Mother's little friend. Zoiets.
Ja, zoiets.
Moet een liedje zijn. En dat heet het huisvrouwensyndroom.
Ja.
Werd het gewoon in ieder geval hier genoemd. En dat had enorm te maken met inderdaad het feit dat... tegen dat huisvrouwensyndroom is natuurlijk het eerste manifest... vanuit de jaren 70. Degene die ook vroeg gestorven is. Ik weet haar naam nu even niet.
Joke Smit?
Ja, Joke Smit kon. Ja, zeker. Dus dat was echt daartegen helemaal tegen gericht. Nee, dat was ook werkelijk een probleem. Ja, dat was ook zo. Ja.
Het onbehagen bij de vrouw.
Het onbehagen bij de vrouw.
Zullen we ook allemaal even in de show, zetten?
Ja. Nog altijd heel belangrijk om te liggen. Nog echt altijd heel belangrijk. Ja, heel actueel eigenlijk. Absoluut. Ja, zeker.
Wat moet nou elke arts of misschien ook mensen in opleiding, misschien ook zelfs de patiënten zelf, wat moet iedereen nou eigenlijk weten als we het hebben over man-vrouw verschillen?
Nou, in elk geval de dingen die bekend zijn uit de literatuur, die moeten ze, of van onderzoek, die moeten ze echt weten. Ik weet niet of ik jullie verteld heb dat een boek uitkomt van. Nee, dat heb ik vast niet verteld.
Kom maar door.
Is ook een goede. Ja. In eind oktober, begin november komt behoorlijk dik boek uit over gendersensitieve huisartsgeneeskunde. En dat bevat ongeveer 30, 31 hoofdstukken met een heleboel auteurs, een stuk of 45. En daar staan in elk geval alle feiten die ook onderzocht zijn, die staan erin. En dan moet je denken aan hoofdstukken, zal een paar hoofdstukken opnoemen. Natuurlijk, wat is gendersensitieve huisartsgeneeskunde? Wat zijn de begrippen die dit inhouden? Maar ook over migraine. Natuurlijk over het infarct, over stress, over ADHD.
Oh ja,
dat kan ik ook niet. Als we het over presentatie krijgen, kan ik daar. Is ADHD en AS is ook nog een. Zijn ook grote verschillen, zal ik maar zeggen. En AS is autisme spectrumstoornis.
En dingen
over
zoals
medicatie.
Als endometriose en zo, dat soort.
Nee, maar dat is nou weer leuk dat je zegt, want in november. November 2019 is een net zo'n dik boek verschenen, ook bij BSL, ook in een prachtige uitgave, met 35 hoofdstukken die gaan over urogynecologische klachten. En daarin staat het hele gebeuren, zal ik maar zeggen, een beetje van onder de gordel, staat erin beschreven. Hmm. Dus al dit soort onderwerpen, de hele anticonceptie staat er helemaal in. Allerlei levensfases staat erin van adolescentie.
En dus up-to-date.
En van helemaal 2019. Up-to-date.
Maar is het voor huisartsen van, oh, nu komt dat boek, zeg maar, iedereen weet al, dat is een soort, is, of
gaat er of een soort bus van nu is straks is de geneeskunde aangevuld. En dan
die is echt,
werkt dat
nou,
zo?
Daar hebben we dus echt heel veel moderne media voor nodig. Zoals,
wij moeten dat
doen.
Jullie
dan doen, jonge mensen. Ja, dus, ja.
Alle journalisten die luisteren,
ja, die moeten daar
op
mee.
Kom op, contacten. Ja.
Ja, 25 november is een congres. Dan wordt het ook, maar waarschijnlijk is het al wat eerder uit. Is een congres getiteld Gender durft het verschil te maken. Maar dat zal ik wel even naar jullie toesturen, want je kan je al aanmelden. In Nijmegen. En daar zijn hele mooie onderwerpen. Want er staat stress bijvoorbeeld, staat erop. Er staat medicijngebruik staat erop. Leiderschap staat er ook op. Zal ik maar zeggen, van Yvonne Benschop, hoogleraar in de Radboud managementwetenschappen. Het is gewoon een hele dag waar die dingen, waar aandacht voor is, zeg maar. Belangrijkste aspecten, zeg maar. Ja, ja.
Stel, ik leg even een schaal voor je neer van 0 tot 10. Waar zijn we dan nu al? Hoeveel meer stappen moeten we nog maken? Zitten we al bij de 7, 8 of bij 1?
Oh nee, we zitten nog helemaal niet bij de 7, 8. Ja, en toch ben ik optimistisch. Omdat
werk gedaan.
Er is echt veel werk gedaan. Ja,
het is ook goed om dat te herkennen.
Ja, want er is natuurlijk ook, er was eigenlijk al een vrouwspecifieke geneeskunde was er al. Hè? Dat is toen waar Wim en Ink is begonnen. Want ik heb die geschiedenis niet helemaal afgemaakt. Omdat daar is nog echt een eikpunt geweest op het moment dat dat boek is uitgekomen. Dat is 2013 geweest. En dat is, daar heeft Wim en Ink heeft dat helemaal omarmd en gesupport ook om daar heel veel om gewoon gezondheid als thema te maken, zeg
hebben
maar.
Ze ook veel geld
en dat
krijgen,
precies. Ja, dus dat is het. Daar moet de awareness naartoe, er moet veel geld komen voor onderzoek en het moet ook echt. Ja, ik heb me altijd vooral gericht ook behalve het onderzoek op de praktijk. Dus het onderwijs en de praktijk. Ja. Dat is wel lastig om dat nu te zeggen. Want ik denk, we zijn misschien halverwege zoiets. Okay, dus een beetje glasvol, glasleeg, zoiets. Nee, we zijn er wel onderweg. Echt nog lang niet.
Maar het is goed om te zeggen, ja. Er zijn heel veel stappen gemaakt. Ja. Want het moet ook erkend worden dat dat gebeurt. Maar we zijn er gewoon nog niet.
En dan heb je het goede punt, disciplines. Dus de specialismen, zal ik maar zeggen. Mm-hmm. De opleidingen, de opleiders op de werkplek. Die moeten dit gaan omarmen. Ja. Die moeten gaan zien dat het dus echt uitmaakt dat je moet weten dat je Zolpidem dus maar een half tabletje aan vrouwen moet weten.
Ja.
Dat je moet weten dat het heel erg gevaarlijk is aan vrouwen aan plastabletten te geven, omdat die vaak een heel laag zoutgehalte kunnen krijgen. En dat kan heel gevaarlijk zijn. Dat je weet dat bepaalde medicijnen, om nu even maar te noemen, een verlenging kunnen, dus hartritmestoornis kunnen geven, omdat vrouwen een iets langer zeg maar geleidingstijd hebben. En sommige medicijnen kunnen dat geleidingstijd verlengen. En dan als je al een iets langer hebt,
dan wordt het
nog langer. Ja, dus dan krijg je hartritmestoornissen van die dodelijk kunnen zijn bij medicijnen. Dus er zijn een heleboel zaken die belangrijk zijn om te weten. En het is natuurlijk ook heel naar als je gewoon jaren later pas ziet dat een meisje inderdaad een heleboel brokken heeft gemaakt, omdat niet gediagnosticeerd. Dat heb ik ook meegemaakt. Staat ook in onze
gelezen. Klopt, ja. Gewoon over de ADHD. Van,
dat je denkt, niet gediagnosticeerd. Of vrouwen met as ook. Dus dat is wel belangrijk.
Ja, we hebben niet voor niets natuurlijk ook. We hebben een aflevering gemaakt over autisme. We hebben een aflevering gemaakt over ADHD. Waarin ook vrouwen zeggen, luister, dit is nooit bij mij gediagnosticeerd.
Ja.
Want
het
is gewoon heel anders dan bij mannen. En we hebben dat beeld van hoe het bij mannen zich uit zo in ons hoofd.
En omgekeerd is ook belangrijk, toch? Want het zijn natuurlijk, er is natuurlijk een zekere dynamiek tussen mannelijke rol of mannelijkheid en vrouwelijkheid. Hè? Dus je ziet bijvoorbeeld in de geneeskunde is het ook zo dat ik denk dat mannen met een alcoholprobleem vaak op die alcohol worden ingezet, waar ook heel belangrijk vind ik dat natuurlijk wel, maar waar ze dus bijna niet uit willen dat je daarover begint, omdat ze denken, ja, maar dat is het enige houvast wat ik heb om op de been te blijven. Terwijl er erg een depressie onder ligt.
Ja.
Snap dus je? Gewoon echt een enorme lage eigenwaarde. En
dat is dan bij mannen weer juist ondergediagnosticeerd.
En dat is gewoon eigenlijk wel heel erg jammer als je dat niet mist, als je dat niet weet, als je dat mist. Zoals er een heleboel dingen ook jammer zijn die we nu nog niet weten en die gewoon ook belangrijk kunnen zijn. Die ik ook niet weet, zal ik zeggen.
Die de volgende Twan gaat ontdekken onderwijzen daarover.
Ja, dus de geneeskunde is suboptimaal voor iedereen op dit moment. En het kan gewoon veel beter. Het
kan stukken beter met veel betere zorg. Maar en ook meer, denk ik. Ik denk dat het ook wat toevoegt voor de dokter zelf. Dat denk ik echt.
Nog één vraag over de boeken dan. Worden die dan ook... Wordt er zoiets dan ook ingekocht door bijvoorbeeld universiteit of opgenomen in de geneeskundeopleidingen? Of is dat een heel gedoe en moeilijk?
Het wordt geen leerboek, hè, want je hebt standaard leerboeken. En die zijn natuurlijk over de grote dingen. En die grote dingen, hoe überhaupt het lichaam eruit ziet. De anatomie, de fysiologie, hoe het werkt.
Ja,
hoe dat allemaal is, immunologie, genetica. Dat zijn de grote dingen, zal ik maar zeggen. En daar moet dan later de differentiatie in gebracht worden. Echte verfijning in gebracht worden. En het idee is wel, over het algemeen, daarom duurt het ook wel lang, is dat dat is toch dat uniformiteitsidee. De mens is een mens. Het gaat om de mens en niet om een man of een vrouw.
Ja,
en
dat is eigenlijk wat je zo graag wil, dat de wereld zo is. Maar bij precies dit onderdeel
is het eigenlijk anders.
Want
hier willen we gewoon dat je kijkt naar de verschillen en dan daar je zorg op aanpast.
Ja, zeker.
Dat is echt een mindfuck trouwens, hoor.
En dat is het. En dus denkt iedereen, maar we moeten iedereen gelijk behandelen. Nee, zeg ik, de uitkomst moet gelijk zijn. En daarvoor moet je mensen anders behandelen.
Ja. Nou, dankjewel, Twan.
Dankjewel. Een heel informatief...
Ja, lichtelijk. Veel om ons druk over te maken om over na te denken. Ja. Heel erg bedankt.
Heel graag gedaan.
Tijd voor onze afsluitende rubriek. De Damn Honey Yes een no. Mm-hmm. Marilotte,
ja?
Jij hebt een no. En dat is iets wat ik heb ontweken om daar meer over te lezen. Omdat ik daar heel depressief van werd.
Ja. Nou ja, ik heb het ook ontweken. Ik heb me er vanochtend licht aan gewaagd. Maar ik wil het eigenlijk nog steeds niet heel erg lezen. Want ik krijg gewoon een knoop van in mijn maag. Want er is een nieuw klimaatrapport uitgekomen deze week. Van het Intergovernmental Panel on Climate Change. Het IPCC. Dat is het klimaatpanel van de Verenigde Naties. En dat panel bestaat uit een paar honderd klimaatwetenschappers uit 66 landen. En eens in de 6 à 8 jaar komt er een rapport uit over de stand van het klimaat. Het vorige rapport werd in 2013 gepresenteerd. Dus toen had het een heel klein balkje op de voorpagina's van de kranten. Dit nieuwe rapport heeft meer aandacht gekregen van de kranten. Ik zag het al op covers en voorpagina's en zo staan. Het zou een basis moeten zijn voor het klimaatbeleid van regeringen over de hele wereld. En in het najaar is er weer zo'n klimaattop in Glasgow. Dus het is daarvoor uitgekomen. Ik kan niet anders zeggen, het is vreselijk. Ik kan me niet voorstellen ook dat je het gemist hebt. Dus tenzij je
het bewust hebt vermeden.
Je kop in het zand hebt gestoken. Wat ik je helemaal niet kwalijk zou nemen. Want dat is gewoon self-care. Het is er. Kort wat erin staat dan toch maar even. Het is code rood voor de wereld. De klimaatverandering komt door de mens. Het gaat harder dan we dachten. Iedereen dacht altijd, we gaan maar 1,5 graad opwarmen en dan komt het goed. Maar zoals we nu gaan, stevenen we af op 3 tot 5 graden opwarming. En dat heeft desastreuze gevolgen voor de aarde en dus voor de mens. Kortom, de conclusie, er staat helemaal niks nieuws in. Want dit weten we allemaal al. Ja. En we weten ook al dat we er middenin zitten. We hebben er natuurlijk tijdlang, denk ik, in zeg maar zoals wij hier in onze veilige bubbel zitten, weinig last van gehad. Maar dan hoor je eens een bosbrand daar of een overstroming daar. En dan denk je, ver van mijn bed, show. Maar we zitten er middenin en we hebben natuurlijk ook overstromingen gehad, ook al. Nou ja, goed, ik weet, het is gewoon, ik voel gewoon heel veel emoties hierbij. En daarom lees ik het ook liever niet, omdat ik me zo machteloos voel. Want het is zeg, we hebben de kennis en de, hoe noem je dat, de techniek in huis. En we zouden het gewoon nog kunnen omkeren. Maar omdat mensen en bedrijven en organisaties en overheden die echte macht hebben, die vinden hun geld, kapitalisme, economie en hun eigen macht in stand houden belangrijker. En caren eigenlijk helemaal niet over de rest van de wereld en de meer kwetsbare mensen ook en de andere samenlevingen en weet ik wat. En dan maken wij afleveringen over klimaatfeminisme of over duurzaam leven of over duurzaamheid in het algemeen. En dan is het natuurlijk allemaal wel van, ja, je kan wel lekker vegetarisch gaan eten en minder gaan vliegen, maar je gaat het gewoon in je eentje niet oplossen. Nee. En ik had het ook heel erg toen we met Kim van Sparretak over klimaatfeminisme spraken, dat je gewoon, ik denk alleen maar, wat kunnen we dan? Ik kan niks doen, ja. Want het is gewoon te groot. En dan krijg je Rutte die dan zegt van, ja, we moeten wel op klimaat letten, maar je moet wel nog kunnen barbecuen. Of dat er in die notities naar buiten kwam van, jij wil niet samenwerken met de PvdA en GroenLinks, want dan wordt het wel heel veel klimaat. En de staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat, Dylan Jasielkus Segerius, die zei op Twitter dus, die vergeleek klimaatdrammers met peuters die nog zeuren om een tweede ijsje. Wat fucking denigerend is naar iedereen die gewoon wil duidelijk maken dat we echt in een penibele situatie zitten.
Ja, en penibele dan, situatie.
Ja, dat is wel understatement ja, van de precies. Eeuw. En dan heb je toch dat. Vanochtend kwam ik weer een krantartikel tegen waar wat dan kopt. Klimaatrapport leidt niet tot spoedvergaderingen in bestuurskamers. Dus dan heb je bedrijven als Tata Steel, die voor meer dan 4% van de CO2 zorgt in Nederland. En dan is het van, ja, nou ja, weet je, we hebben al allemaal maatregelen genomen. We gaan eerst even een onafhankelijk onderzoek instellen om te kijken of het wel echt nodig is. Wat gewoon uitstelgedrag is.
Zoveel marketingbudget uit om te doen alsof we groen zijn. Ja. En dan is het nog meer.
En dan is het ook nog, oké, dat is dan Nederland. Nederland doet het dan, zeg maar, Rutte, bleh, alles bleh. Maar ja, het is ook nog de wereld. Dus dan lees je, Australië vindt het allemaal wel prima. China vindt het allemaal wel prima. En dan denk ik, we zijn gewoon fucked allemaal.
Talk about the damn honey nose. Hè?
Ja. Nou, dat was hem. Nidia, vrolijk even op voordat we gaan.
Nou ja, het is een kleine semi-damn honey yes. Tijd geleden deed Plan International onderzoek naar menstruatiearmoede in Nederland. Toen bleek dat 1 op de 10 meisjes en vrouwen, hierin non-binaire mensen of transmannen worden denk ik niet meegenomen in het onderzoek, 1 op de 10 meisjes en vrouwen tussen de 12 en 25 heeft wel eens moeite gehad om aan menstruatieproducten te komen, omdat er geen geld voor was. Twan, je hebt het ook al genoemd, armoede heeft heel veel invloed op de gezondheid. Nou, dit is er natuurlijk ook gewoon een voorbeeld van. En 2% zei soms ook een tampon of maandverband te hebben hergebruikt. Dus dan kan je denken aan uitspoelen of zo om het nog een keer te gebruiken. Nou, de kleine yes die ik er dan van kan maken is dat in Rotterdam er nu een systeem is waarbij meisjes met die uit een laag inkomen gezin komen, die kunnen nu maandverband en tampons aanschaffen met geld van de gemeente. Dus ze hebben een soort pasje, een jeugdtegoed heet dat. En daarmee kunnen ze dan dat soort spullen kopen. En waarom het nou een soort van halve yes is in mijn ogen, is omdat we kunnen menstruatiearmoede gaan aanpakken en meisjes tampons en maandverband geven. Maar ook dit is natuurlijk gewoon een overheidsding. Precies, en ook dit is gewoon armoede waarop een veel hoger niveau moet daar veel harder.
Je moet gewoon nog geanticipeerd worden. Je moet gewoon zeggen, hier iedereen krijgt wat hij nodig heeft.
Ja. Precies. En dan kan je wel maandverband gaan uitdelen. En dat is echt wel heel top en fijn. Maar goed, het is natuurlijk eigenlijk onderdeel van iets veel groters.
Ik ben boos.
En toevallig waren wij bij een evenement. En daar leerden we Emma Branderhorst kennen. En die heeft een film gemaakt over menstruatiearmoede. Een korte film. En die komt binnenkort, verschijnt die. Dus die zullen we nog even op de Instagram zetten.
Ja, en de teaser is ook dat, dat de hoofdpersoon een tampon uitspoelt om her te gebruiken. En dat is,
want dat is allemaal aan de rand, ook in Nederland.
Nou, je hebt me niet opgevrolijkt eigenlijk. Nee.
Daar heb ik wel iets vrolijks. Nee, maar daar ben ik het helemaal mee eens. De pil, gewoon het ziekenfondspakket. Tampons, maandverband, die gewoon bekend. Nee, het moet gewoon.
Het is niet zo ingewikkeld.
Het moet echt gewoon vergoed worden. Ja. En de abortus speelt bij de huisarts.
Ja, ook.
Heb ik niet over gehad, maar het is echt gewoon onzinnig om te doen alsof dat een gevaarlijke pil is. Want het is gewoon niet zo. En dat wordt. Zal heel zorgvuldig worden toegepast. Nee, ik ben geweest, ook toevallig, en toen dacht ik, oh, dit is leuk, want dat kan ik hier vertellen.
Yes.
In Rotterdam, bij het Wereldmuseum, is een tentoonstelling. En die is echt leuk en informatief. En die heet een Genderful World.
Oh, Nou, hij was in het, is het Tropenmuseum had Genderful World? Ik denk dat dat hetzelfde is, of niet?
Ja, het is Wereldmuseum heet het volgens mij. Maar dat Wereld aan de Tropen is misschien wel.
Ja, maar hier in Amsterdam bedoel ik, was hij een tijd. Dus dan is hij nu in Rotterdam, denk ik.
Dat zou een hele leuke. Ja. Oh, oké. Ja. Oké, hij was echt heel erg leuk, vond ik. En heel informatief en ook te behappen. Ja. Snap je dat je niet uren in een museum hoeft te lopen?
Ook goed om, het is een beetje laat om dit nog te zeggen, maar we hebben natuurlijk net over mannen en vrouwen gehad. En hebben het natuurlijk over cis-mannen en cis-vrouwen.
En
trans mensen.
En het wordt er prachtig uitgelegd in een prachtige filmpje, zal ik maar zeggen, wat ik nog probeer te krijgen in het Engels dan wel. Echt heel mooi iemand die dat uitlegt, maar er zijn ook hele leuke dingen uit andere culturen waarin helemaal gebruiken van van rokken tot opmaak, tot plastische chirurgie gewoon net omgekeerd is. Net omgekeerd is, zal ik een man-vrouw net omgekeerd, zal ik maar zeggen, dan dat het hier gebruikelijk is. Dus heel
divers.
Heel educatief.
Ja, dat is natuurlijk trouwens nog wel even nog één om even terug te komen op het gesprek wat we net al gehad. Nog wel een dingetje natuurlijk, dat we het dan over man en vrouw hebben. Inderdaad, dat je intersexe personen en non-binaire personen en trans mensen dan daar niet in meeneemt. Want is dat dan te veel gevraagd van bijvoorbeeld de geneeskunde om het daar, want we hebben het dan over man en vrouw.
Ja. Nee, ik denk dat het. Nee, intersex denk ik dat wel echt
meegenomen wordt.
Ja, dat is van oudsher is dat. Er zijn ook drama's over geweest natuurlijk. Hè, op het moment dat er al een seks werd toegekend
terwijl dat zonder operaties.
Dat is echt, dus dat speelt, dat is wel echt een onderwerp wat echt bij de kindergeneeskunde hoort en ook wordt behandeld. De transgender ook, daar zijn natuurlijk ook allebei zijn er hele belangrijke medische aspecten aan. Want transgender is natuurlijk hier aan de VU. Maar Groningen is erbij gekomen, Nijmegen is daarbij gekomen. En Nijmegen heeft nu ook, maar goed, krijg ik ook heel snel natuurlijk weer een wachtlijst.
Ja, want dat is ook echt niet
oké. Ja, dat is inderdaad niet oké, maar dat is zo. Maar er is ook een enorm, het is ook wel heel interessant, want het is een enorme toename van vragen en ook een enorme omdraaiing van het geslacht. Hè? Dus het was altijd zo dat vooral de mannen wilde vrouw worden, zou ik maar zeggen. Hè? En nu is het zo dat vooral de meisjes... Ze noemen het, ja, precies.
Ja, ja, er is natuurlijk ook dus, veel meer openheid over. Ja. Het taboe gaat er, ja. Nou ja, heel langzaam. Ja. Maar goed, het gaat er vanaf. Meer mensen die een rolmodel kunnen zijn.
Ja. Ja. Dus daar staat bijvoorbeeld in ons urogynboek echt een prachtig hoofdstuk in. Maar dan vooral van de medische kant. Nee, dat moeten medici weten.
Ja.
Een belangrijke punt is eigenlijk... Dus gewoon kennis, feiten weten. Maar een belangrijk punt eigenlijk waar het om gaat... is de awareness van dat er zoveel verschillen zijn... En dat we niet vanzelfsprekend maar ervan uitgaan dat iemand
heteroseksueel
is. Ja, precies. Ja. Ja, voor een heteroseksueel enzovoorts, enzovoorts. Mm-hmm. En, en wit natuurlijk ook, hè?
Ja.
Dat is natuurlijk ook belangrijk. Ja, of wel goed om dat nog echt uitdrukkelijk te zeggen. Dus daar zit een groot deel in de awareness. Het medische gebeuren, zal ik maar zeggen, dat is wel, of het op de goede manier is, dat zal eigenlijk vooral aan de mensen moeten dat beoordelen.
Ja, daar is veel kritiek op.
Ja, dat zal vast. Ja, dat was toen al rondom transgender, zal ik maar zeggen. Toen er nog weinig over te doen was. En mensen, mensen lijden enorm natuurlijk. Er was enorm veel vanuit de vrouwenbeweging was er toen kritiek op. Het speelt dus echt al een tijdje terug dat men niet wilde, of althans tegen was, dat... Dat men in de puberteit die remmers gaf. Dus zal ik maar zeggen, de wetenschappers, de denkers, de theoretici, want dat maakte zo duidelijk dat het was niet ineens het ethisch zelfs, of men nog niet kon beslissen. Hè, want dan kan je ook nog zeggen van, goh, het brein is nog niet volgroeid. Hè. Maar het was eigenlijk vooral omdat men het dus gewoon in de hele genderdiscussie niet vond passen. En ik als toch echt als huisarts met mensen in de praktijk zag gewoon echt een enorme leed.
Ja, ja.
Dat is dus echt, zal dat steeds ook, ook blijven wringen. Je ziet het enorme leed van iemand die gewoon geen legale abortus heeft kunnen krijgen, zal ik maar zeggen. Je ziet het leed en je ziet de ellende ook ervan. Je ziet het leed rondom een levenseinde, zal ik maar zeggen, en de euthanasie. En dat moet allemaal heel zorgvuldig. Ben ik heel erg mee eens. Maar soms staat het wel dwars op datgene wat je ziet gewoon bij het individu en de praktijk.
En die zelfbeschikking, dat is zo belangrijk om daar altijd weer naar
te kijken. En dat eigenlijk het betuttelende van dat mag jij niet en dit zijn de regels. Terwijl je zou dat gewoon met je arts moeten kunnen bespreken en dan een overwogen beslissing kunnen maken.
En dat er gekeken wordt naar kwaliteit en dat er heel erg zorgvuldig... Je weet dat je je moet verantwoorden. Dat vind ik helemaal terecht, zeg maar. Hè? Maar het is wat anders als er, als er eigenlijk allemaal dingen worden genoemd of gezegd... die gewoon dan in de praktijk ook niet kloppen, zal ik maar zeggen. Nou ja, even.
Ja,
een heleboel te verleden. Ja,
en ook
te verbeteren
een
nog, maar wel
trans mensen zelf over te spreken.
Ja, dat sowieso. Ja. Dit was aflevering 73. Dankjewel Twan voor je komst, voor je informatie, voor je verhaal en al het geweldige werk dat je hebt verzet.
En nog altijd verzet.
En nog
altijd.
Ja.
Zoveel dank. Daniel van den Poppen, wat een parel van een edit heb je weer afgeleverd. Dankjewel. Lucas de Geer, het was weer flink swingen op je jingles. Dankjewel Mop. En Lisbeth Smit, onze steun en toeverlaat op veel vlakken en dan voornamelijk op het gebied website. Dank dat je ondanks ons nieuwe boek Queer Baby aan de website hebt toegevoegd. En voor de luisteraar die nieuwsgierig is naar dat boek, op damnmoney.nl/queer-baby kun je het voorwoord lezen.
En dan ga ik nog even door, lieve luisteraar. Want ook jij bedankt voor het intunen. Heb je zin om ons terug te bedanken? Zomaar, zou kunnen. Dat kan bijvoorbeeld door ons te steunen met een maandelijkse donatie via petje.af/damharney. En je maakt ons daarmee niet alleen ontzettend blij en gelukkig en...
Joepie. En wat niet meer.
Wat niet meer, allemaal positieve emoties. Maar je krijgt ook nog eens toegang tot exclusieve bonuscontent.
Maar je kan dat ook niet doen.
Zelf weten.
Doei.
Doei.